Helaas niet in de studio, maar uiteindelijk toch ervan gekomen. We zeiden net in de voorbespreking al even, Rick, de leukste podcasts duren vaak het langst om in te plannen. En deze zat al eventjes in de boeken volgens mij. Maar ik ben echt super blij om jou nu eindelijk eens een keer te spreken, man. Welkom bij de podcast.
Dankjewel. Hartstikke leuk.
Ja, ik vind het met name leuk om jou te spreken, omdat jij en ik echt wel ons in dezelfde vaarwateren begeven. Je houdt je ook bezig met hoe je vooral slimmer kunt werken en meer dingen voor elkaar kunt krijgen. En jij hebt daar een prachtig boek over geschreven, het boek Grip. Echt op voorhand al mijn complimenten, echt zeer volledig. Ik vind er een heleboel van, maar ik wil graag eerst eventjes bij jou beginnen. Kun jij onze luisteraars even kort vertellen wie jij bent en wat je hebt gedaan met je boek?
Ja, heel goed. Nogmaals dank voor de uitnodiging, superleuk. Mijn naam is dus Rick Pastoor en ik ben eigenlijk computernerd. Ik heb informatica gestudeerd ooit. En toen ben ik mijn eigen bedrijfje gestart, alle apps gemaakt en software voor bedrijven. En toen dacht ik op een bepaald punt, oké, ik wil echt aan iets werken wat net iets wat een eigen product is. Dus ik wil eigenlijk graag met een start-up mee gaan doen. Toen ben ik via bij Blendl terechtgekomen.
Ja.
Blendl is het bestaat nog steeds, maar het is net overgenomen. Een journalistieke start-up. We maakten een product waarmee je online kan grasduinen in kranten en tijdschriften. Maar dan in eerste instantie was dat per artikel betalen. Later is daar een abonnementsvorm bijgekomen. En ik was in eerste instantie als ontwikkelaar ben ik aangehaakt. Maar daarna was ik productbaas of hoofdproduct, hoe je het maar wil noemen.
Product owner.
Dus verantwoordelijk voor de roadmap. Product owner. Maar ik had een team van verschillende product owners. Dus het aansturen van eigenlijk verschillende teams die werken aan verbeteringen van het platform en van het product. En wat ik toen eigenlijk zag was dat we werkten heel veel met jonge mensen. Ik was altijd al gefascineerd door dezelfde type boeken waar jij ook in geïnteresseerd bent. Dus Verslond van Getting Things Done tot meer recent Deep Work. Gewoon de hele standaard batterij. Waarschijnlijk als we onze stapels boeken hier naast elkaar zetten, dan zijn ze voor een groot deel hetzelfde.
Wellicht zit er wat overeenkomst in, ja.
Precies. Wat ik ook merkte is dat vooral jonge mensen die net beginnen met hun baan, al met hun ogen begonnen te rollen als ik zei, joh, je moet even deze stapel boeken door. Want dan heb je je werkwijze een beetje op orde. Mm-hmm. Want jonge mensen hebben eigenlijk al geen zin om te lezen, maar ze hebben er eigenlijk ook geen tijd voor, want ze beginnen net met hun baan. Mm-hmm. En dat is al moeilijk genoeg op zich. En wat ik merkte was dat ik elke keer een soort samenvatting gaf aan ze van, oké, wacht even, wat je doet is, je werkt met je agenda, je werkt met een takenlijst, zo zorg je ervoor dat je mailbox een beetje de baas blijft, zo geef je een beetje structuur aan je werkweek. Neem eens een moment, neem een bepaald moment in je week om na te denken over wat jij nou zelf eigenlijk wil, want anders word je geleefd. Mm-hmm. En die vraag kwam zo vaak voorbij dat ik op een punt dacht, oké, volgens mij moet ik eigenlijk een soort korte samenvatting schrijven. Zo begon het eigenlijk oneerbiedig. Alle dingen die ik had geleerd, had gezien, mijn eigen verfijningen in mijn werkwijze. Want ik kon dat niet vinden. Ik kon niet iets vinden wat zo toegankelijk was als wat ik eigenlijk zelf zocht. Dus dat ben ik gaan doen. In eerste instantie in een nieuwsbriefvorm. En daarna, toen had ik zoveel informatie eigenlijk bij elkaar, dat ik dacht, oké, volgens mij moet ik daar gewoon een boekje van maken. Nou, dat heb ik gedaan. Eigenlijk als soort handleiding voor mensen om me heen. En dat is eigenlijk geëxplodeerd. Dat is het korte verhaal.
Ja.
En daarom zit ik dan ook hier. Dus dat vind ik hartstikke leuk.
Tof, man. Wat mij opviel sowieso in je introductie is, we hebben nog meer gedeelde achtergrond blijkbaar. IT'ers, computernerd. Laten we daar eens mee beginnen. Hoeveel overeenkomsten zie jij tussen het maken van software en het een beetje inrichten van je leven?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat er best wel veel overlap is eigenlijk, omdat je met software maken. En dat vind ik het allervetste eigenlijk, dat je software maken is, jij begint met niks, maar je kunt een gigantisch bouwwerk eigenlijk bij elkaar knutselen van dingen die je zelf graag wil. En dat is een soort oneindige toolset, een oneindige bron van opties eigenlijk, waarmee je je eigen ultieme workflow zou kunnen bouwen, maar wat je maar wil kunt bouwen. Heel vaak schuurt dat inderdaad best wel aan tegen je werkwijze. Want je werkwijze is ook En dat realiseren heel veel mensen zich eigenlijk, de meeste mensen zich niet, en pas als ze zich een beetje in verdiepen, is dat alle manieren van werken, van of je nou kijkt naar hoe een president te werk gaat, of hoe, hoe je als beginner te werk gaat, dat verschilt niet zoveel. Het gaat heel erg over hoe je zelf keuzes maakt, hoe je je tijd invult. En natuurlijk, als jij inderdaad president bent, dan heb je een heel team om je heen. En ook als je een executive bent, heb je een heel team om je heen van mensen die allerlei werk uit handen nemen. Mm-hmm. Maar als je naar de details kijkt, dan zijn er nog steeds dezelfde 24 uur. Dan is het nog steeds dezelfde hoeveelheid tijd. En op het moment dat je realiseert dat je daar invloed op uit kunt oefenen, dat je proactief keuzes kunt maken over wat je graag wil met die tijd, ja, dan is dat bijna een soort, dat is een soort logisch redeneren, wat je ook doet als je software maakt. Hè? Dan kies je ook heel erg van, oké, weet je, welke kant gaan we, links of rechts? En dat is ook eigenlijk hetzelfde. Op die manier kun je ook heel clean eigenlijk naar je tijdsbesteding kijken. En dan ontstaat er ineens een wereld van mogelijkheden, waarvan andere mensen misschien denken van buitenaf, hey, ik zit in een hoekje, ik kan geen kant op. Maar dat is helemaal niet zo.
Ik denk dat je die programmeeranalogie wel kunt vasthouden. Je kunt in principe zelf programmeren wat er uit je uitgifte van tijd en energie komt. Het ligt er een beetje aan of je hebt nagedacht over wat je eigenlijk wil bereiken en waar de uitgifte zou toe moeten leiden. Maar ik denk dat wat je zegt heel erg waar is. Want als je kijkt naar wat een president doet, die leest dingen, die tikt mailtjes, die praat met mensen. Het zijn exact dezelfde dingen die jij doet. Alleen zijn impact is groter, omdat hij heeft natuurlijk mensen en meer macht en dat soort dingen. Maar feitelijk gezien doen ze exact hetzelfde als de IT'er, als de ondernemer.
De gemiddelde kenniswerker. Hè? Er komt alle informatie binnen en je besluit. En dat geldt voor je ondernemers, maar dat geldt eigenlijk voor iedereen die gewoon achter het bureau zit en werk doet. Er komt allerlei input op je af en die moet je verwerken tot een volgende stap. En wat heel veel mensen zich niet realiseren is dat, en dat is eigenlijk de kern, eigenlijk het principe wat onder mijn boek ligt. En dat is toch de rode draad die ik heb proberen aan te brengen, die ik wel een beetje miste in wat ik in de andere boeken die ik las, is dat ik continu probeer om richting van uitvoering te scheiden. En dat zowel in je agenda en je takenlijst, maar ook als het gaat over je mailbox en over besluiten die je neemt voor de rest van je jaar. Mm-hmm. Dus dat je bewust tijd neemt om na te denken over wat je wil. En dat helemaal loshaalt van de. En daar alle emoties toelaat. Dus wat vind ik leuk, wat voelt goed, wat voelt niet goed. En dan in de uitvoering eigenlijk gewoon een beetje als een robot, dus een beetje als een softwareproduct, gewoon uitvoert wat je hebt bedacht. En dat principe, dat heel veel mensen vinden het lastig. Want dan denken ze, oké, maar ik voel nu niet, ik heb nu even geen zin om dit werk te doen. Of het voelt niet goed. En dan zeg je, dat is heel valide. Maar parkeer dat voor één keer in de week tijdens je wekelijkse review. Laat dat dan toe. En de rest van de week houd je gewoon even aan je schema.
Ik vind je echt heel sympathiek naar je mensen toe. Het eerste wat bij mij opkomt, maar dat is irrelevant. Want als dit is wat je wil. Maar dat komt misschien omdat ik heb een boekje gelezen, misschien ken je het, van Stephen Pressfield. The War of Art, over weerstand. Ja. Als ik ergens geen zin in heb, en dan weet ik iets. Oh, dit staat voor voortgang. Dit moet ik juist doen. Dus laat het maar lekker kut zijn. Want dan weet ik dat ik meters aan het maken ben.
Ja, maar dat is ook zo. Alleen wat ik merk, en dat is denk ook een verschil. En daar heb ik met mijn team van editors heel erg aan gewerkt. Dat waren namelijk allemaal mensen die nooit zelf veel boeken lazen. En ik denk ook dat dat toch een van de redenen is dat, ondanks dat ik een handleiding heb geschreven, wat in principe bedoeld is voor een heel klein groepje mensen, dat nu door heel veel mensen gelezen is, dat ik heel erg mijn best heb gedaan samen met hen, en vooral door met al mensen te testen die nooit zelf veel boeken lezen, om het zo toegankelijk mogelijk te maken.
Ja,
om
te laten werken.
En dat is wel nodig dat wij, zeg maar, een beetje vanuit, dan praat ik even vanuit de mensen die al veel met zelf veel bezig zijn. Mm-hmm. Wij vinden het eigenlijk best oké om onszelf een beetje te kastijden, hè, om gewoon een beetje te zeggen van, mag ik af en toe wel pijn doen? En kom op, weet je wel. Maar mensen die er voor het eerst mee kennis maken, die vinden dat echt heel eng. En die vinden dat. En dat is ook niet echt lekker binnenkomen. Maar als je zegt van, weet je, 80% van je week is gewoon doorbeuken. En dat doet gewoon pijn. Weet je, ja, dat willen mensen niet horen. Dan gaan ze ook niet beginnen.
Nee, en ik weet je, en ik ben het helemaal met je eens. En toen ik begon met mensen hier een beetje meenemen, toen was ik daar ook heel evangelistisch in. Ja. Tegenwoordig hanteer ik de strategie van, nou, ik lok je gewoon. Zo van, nee, doe hele kleine dingetjes. Merk gewoon dat het werkt. En breid daarna uit. Maar ja, je moet wel snappen, ga niet vanzelf. Hè? Terwijl aan het begin zou ik hebben gezegd, hey, ja, net wat je zegt, het is gewoon 80% beuken. En hoezo, het doet pijn. Als je het niet doet, verdien je geen geld, heb je geen eten. Jammer joh, weet je wel. Maar je hebt gelijk. Hey, en als je dan even kijkt naar hoe dit tot stand is gekomen. Hè? Want je bent zelf hulpboeken ingedoken. je komt uit de IT. Ik doe nu even een aanname, maar ik denk dat die turbulente nogal, die omgeving waar prioriteiten nogal snel wisselen en er altijd heel veel overwhelm is, ervoor gezorgd hebben dat jij op zoek bent gegaan naar antwoorden voor problemen waar je tegenaan liep gedurende je werk.
Ja, het is een combinatie van beide. Want in mijn tijd als zelfstandig ondernemer merkte ik eigenlijk dat... dan word je gewoon niet betaald als het werk niet af is. En dat was eigenlijk best een goede leerschool. Om te merken van, hey, als het niet goed is, gaan klanten gewoon de factuur niet betalen. En daar leerde ik van om ervoor te zorgen dat ik heel heldere afspraken moest maken over wat er geleverd werd. En dat ik heel duidelijk mezelf een werkwijze moest vinden, waardoor ik gewoon ervoor zorgde dat elke maand dat geld binnenkwam. Want mm-hmm. Ja, ik had op dat moment samen met een compagnon, maar waren er helemaal geen credentials. Er was geen, weet je wel, je hebt niks om het op basis van te zeggen van, nou, mensen geven ons gewoon sowieso wel geld. Dat was niet zo. Dus dat was heel erg, dat was in die zin heel erg nodig. Daar op dat punt hadden we het zo goed dat het niet per se nodig was om zo heel hard te beuken, maar toen ik bij Blender kwam, was dat wel zo. En dat team groeide echt in een paar maanden tijd van 10 naar 40, 50 mensen. En ik zat een soort van als een spin midden in dat spel. Martin en Alexander waren toen de founder. En die waren vooral gericht op de buitenwereld. Die waren niet per se bekend met hoe je software bouwt. Dat zijn ook journalisten van origine, niet per se mensen die producten bouwen. Dus die dachten van, oké, we flikken gewoon alles over de schutting naar dat team en dan komt het wel goed. Zo werkt dat natuurlijk niet.
Klinkt als de klassieke sales uitvoerkloof.
Ja, daarmee doe ik ze tekort, want ze doen dat echt wel beter dan de gemiddelde salespersoon die gewoon zegt tegen een uitgever, wil je dit? Oké, dan gaan we dat maken. Zo was het echt niet, maar zij waren bezig met fundraising, ze waren bezig met allerlei dingen aan de buitenkant, zorgen dat er deals waren met uitgevers en aan de binnenkant. Ja, moest er gewoon van alles op tijd klaar zijn om ervoor te zorgen dat je een goed product hebt staan. Nou, en dat kwam bij mij. En ik merkte dat ik heel snel een methode moest hebben om niet gewoon maar meer werk in mijn week te proppen, maar dat ik daar strenger in moest kiezen. Want anders ging ik daar zelf, weet je, was ik gewoon alleen maar met mijn werk bezig overdag, 's avonds en het weekend. Ja. En dan moet je betere keuzes gaan maken upfront over waar je tijd aan besteedt. Dan moet je zorgen dat je werk beter batcht. Dat meer, en dat je de dingen achter elkaar doet, waardoor je sneller bent. Mm-hmm. En je moet leren nee zeggen. En dat is wat ik nog steeds om me heen heel erg zie. Is dat mensen zeggen, ik moet leren nee zeggen. Maar wat ze eigenlijk zeggen is, ik heb geen informatie om helder nee te kunnen zeggen. Het is heel moeilijk om tegen je baas te zeggen, ik kan er niet meer bij, als de eerste vraag natuurlijk gaat zijn, oké, maar waarom dan niet? En als je vervolgens geen input hebt, dan zeg je, ja, weet ik eigenlijk niet zo goed. Oké, kun je alsnog je best doen om het alsnog te doen? Dan heb je geen ruggengraat, natuurlijk niet. Is super moeilijk. Dus dan zeg je, nou, ik ga mijn best doen. En zit je weer tot 8 uur, 9 uur, 10 uur 's avonds dat werk te doen. En wat ik merkte was dat mijn agenda eigenlijk de perfecte manier was om ook tegen hen te kunnen zeggen, intern te kunnen zeggen, jongens, kijk maar gewoon even naar wat ik heb staan. Mm-hmm. Mijn tijd is vol. Dus kies maar wat je wil. Ik kan of aan dit plan werken, kost me een dag, of ik kan aan je andere verzoek werken. En dan zeiden ze, oké, wacht even. Nou, dan moeten we kiezen. Dus kunnen we niet allebei? Nee, kan niet allebei. Oké, nou, dan kiezen we voor A. En ineens heb je lucht. Nou, en dat principe had ik keihard nodig. En toen merkte ik ook van, hey, dat is... dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend dat mensen dat lukt of dat mensen dat doen.
Dat vind ik wel een mooi aanknopingspunt om even een klein stukje de techniek in te gaan. Want wat ik fijn vind aan je methodiek en waar we hetzelfde over denken is dat je zegt, je agenda is in principe gewoon heilig. Zet shit in je agenda. Ja. En ik ben wel even benieuwd hoe jij aankijkt tegen wat je in je agenda zet, hoe je ervoor zorgt dat de juiste dingen op de juiste plek terechtkomen, want hier zie je meer mensen mee worstelen. Ja. En mij valt altijd op dat als mensen hun agenda gaan gebruiken, dan leren ze een paar lessen, drie hele belangrijke. 1, shit, wat heb ik veel op mijn bord liggen? Ja. Zeker als ik alles wat langer dan een uur duurt in die agenda ga zetten. Ja. 2, wat overschat ik structureel mijn eigen productiviteit, want ik zet hier iets neer, dat lijkt een uurtje, ik denk dat kost een uur. Oh, 4 uur later. En ik onderschat complexiteit. Dat is eigenlijk wat er vaak aan ten grondslag ligt.
Ja.
Dus ik was helemaal gelukkig toen ik dat in je boek las. Van ja, precies, je moet het in je agenda zetten. Preach it. Hoe doe je dat in de praktijk?
Nou ja, dus wat ik hier altijd bij zeg is, ook weer, dat is ook weer een beetje toch terug op dat punt van, maak het zo toegankelijk mogelijk en een beetje smeuig ook. Want mensen zeggen dit direct. En dan zeg ik eigenlijk altijd, dit is waarom je dit doet. Dit inzicht dat het niet past, is dit is de hele reden om dit in je agenda te zetten. En wees daar niet heel verdrietig over, of maak dat niet het punt waarom je afhaakt. Want jullie luisteraars hoeven dit helemaal niet te horen, dus hoef je niet heel lang, want die weten dit wel. Maar je agenda is eigenlijk het enige hulpmiddel wat eindig is. En dat is super fijn, want het geeft je dus inderdaad dat inzicht. Dat je een takenlijst kun je gewoon op dingen op blijven schrijven. En dan kun je het de volgende dag weer opnieuw overschrijven. Sommige mensen doen dat nog steeds. En dan afstrepen wat er gebeurd is. En hou je nog een setje over. Waardoor je een totaal onrealistisch beeld hebt van wat je kunt doen in een dag. En die agenda maakt dat heel erg inzichtelijk.
Ja.
Ja, en wat ik dan zelf merk is dat het vergeeflijke van elke week die wekelijkse review doen. En daarin zien waar het misliep. En dan gewoon denken, oh, dat is een fijn inzicht. Volgende week pas ik het aan. Is heel lekker. Dus het is niet zo dat ik dan vier uur uitloop heb. Inmiddels heb ik, ik moet zeggen, ik heb dat eigenlijk nooit. Dat het echt zoveel langer duurt, dat het vier keer zoveel tijd kost.
Nee.
Maar dat komt omdat er één, toch dat ik zorg voor een buffer van anderhalf uur per dag waarin er niks staat. Hè. Dan heb je gewoon wat schuifruimte. Dat komt ook omdat je beter wordt in het inschatten van je werk. En ook dat is iets waarvan ik, met name bij software engineers moet ik zeggen, maar bij meer mensen merk, is dat de eerste reactie is, je kunt nooit goed schatten hoeveel tijd dingen kosten. En dan vraag ik eigenlijk altijd, heb je dat alles geprobeerd? Hè? Gewoon structureel. En dan hebben ze dat nooit gedaan. Dus
nou,
het is een soort uitvlucht.
Voor software ontwikkelen snap ik het deels. Dus als jij zegt, oké, dit stukje, deze story, zeg maar, vanuit onze, van wat we proberen te bewerkstelligen, daarvan zeg ik, nou ja, is moeilijk om te bepalen hoeveel tijd en energie dat kost, om dat daadwerkelijk te realiseren. Maar voor andere dingen, zoals het maken van een Word document, kun je daar over de loop der tijd, ik weet inmiddels wel hoe lang ik nodig heb voor een offerte, omdat ik dat een aantal keer heb gedaan.
Precies.
Software krijg je soms een free pass, omdat er uit allerlei hoeken en krochten soms stukjes legacy kunnen komen, waar ze dan ineens mee moeten dealen.
Dat is ook zo, maar ik merk toch ook daaraan dat als ik dan daarop door ga vragen, dus dat is wat ik met teams altijd probeer te doen, je hebt niet goed inzichtelijk wat de complexiteit is van dit blokje, kun je het opdelen? Kun je dit opsplitsen in 5 of 6 losse blokjes die je wel al kunt doorgronden? Kun je een klein beetje onderzoek, kun je 10 minuten even die source code erbij pakken en even kijken van inventariseren, hoe complex is het eigenlijk? Kun je een heel klein, waarschijnlijk kun je in 5 minuten, kun je een heel klein demootje schrijven voor jezelf om even een probe te doen van is het echt complex wat ik in mijn hoofd heb of niet? En dan met die informatie wat je maar een paar minuten tijd kost, kun je wel zeggen of het je een dag kost of een week. Weet je wel, dat onderscheid kun je waarschijnlijk wel maken.
Eens. Je hebt me overtuigd.
En die stap kun je, ik merk gewoon dat dat is al een beetje onherbiedig, maar dat is toch heel vaak luiheid van onszelf. Dat we denken, we kunnen niet inschatten, laat maar. Dus ik zeg tegen mijn baas, kan niet inschatten, gast, vraag me niet om een planning. Terwijl het is alleen maar gunstig voor jezelf als je gewoon trefzeker kunt zeggen, ik heb even over nagedacht, dit deel kost 3 dagen om het goed te doen, dit deel kost 1 dag om het echt goed te doen. Dus ik ben reken een week, zitten we safe. Nou, en dan krijg je ook een week en dan kun je het echt goed uitvoeren.
Wat denk jij dat de primaire motivatie is? Als we dan nog even over dat planningstukje doorzagen, als je dan kijkt naar, je vraagt iemand om een planning, hij stagneert erop. Ja, het is een pijnlijke exercitie om even de details in te duiken als je druk voelt van andere activiteiten. Mm. Die volg ik wel.
Mm.
Maar als ik kijk naar hoe ik zelf soms dacht toen mij planningen werden gevraagd, dacht ik, ja, als ik hier nou iets ga zeggen, dan word ik er misschien aan gehouden. En misschien wordt wel inzichtelijk dat ik het of niet zo druk heb, of dat het minder complex is en ik wil een beetje ruimte voor mezelf pakken, omdat ik anders non-stop onder druk sta. Heb je daar inzichten over?
Nou, wat ik wel heb gemerkt is dat ik dan ook daarop doorvraag van waarom durf je dit wel of niet aan te geven?
Ja.
En dat ook daar vooral het gevoel heerst dat daar geen ruimte voor is. En dat er het gevoel heerst van ik heb een vraag gehad over kunnen we X? En dan denk je vanuit jezelf, omdat je niet het hele plaatje overziet, dat is waarschijnlijk super urgent. Want, want anders wordt die vraag niet gesteld. Dus er is helemaal geen enkele ruimte voor een beetje speling. En dat wordt dan niet gevraagd. Dus dat is dan dat is dan allemaal onbesproken. Dus in jouw hoofd als engineer zit mega grote druk op. Terwijl als je het vervolgens gaat uitleggen of daarover in gesprek gaat, dan blijkt, ik heb dit gewoon gevraagd. En ik kan misschien wat gehaast over, maar het kan best 2 dagen wachten. Helemaal. Als de kans dan kleiner is dat het daarna weer stuk gaat. Want dat is haastige spoed. Dan gaan gewoon dingen kapot. Dus ik merk toch dat dit nou, laten we zeggen 70-80% is onuitgesproken verwachtingen. En onervarenheid van de kant van degene die moet uitvoeren. En een soort misschien bijna angst. Of van ja, maar ik durf niet te zeggen dat het iets langer duurt.
Ja.
Wel, uiteindelijk bottom line. We willen allemaal het liefst een oplossing die gewoon één keer staat. En dat je vervolgens nooit meer naar om hoeft te kijken. En dat is best een pitch die je goed kan maken naar de meest drukke senior. Van jongens, ik heb gewoon even goed over nagedacht. Dit is mijn data. En dit is hoeveel tijd het kost. En dan staat het ook gewoon echt als een huis. En dan is er een klein deel dan is het dat dingen echt onder de druk staan en dat het gewoon echt moet. Nou, ik had dat recent, want ik heb net een stukje product management gedaan voor de coronamelder app. Okay. Daar lag nogal een strakke deadline die niet, weet je wel, dan moet die test live landelijk, dat was half augustus en daarna zou het 1 september helemaal af moeten zijn. Daar was nul ruimte, hè, want dat was gewoon, het staat in de brief aan de Tweede Kamer. Punt. Weet je wel, ja, kun je over onderhandelen. Wat je wel kunt doen als team is vervolgens gaan kijken, oké, is er nog iets wat wij kunnen doen in de manier waarop wij het opgezet? Want je kunt maar aan, hè, als je de driehoek hebt, als je de tijd niet kan veranderen, kun je misschien aan de menskant nog iets doen, of je kunt aan de scope iets doen. Nou, de menskant konden we ook eigenlijk niks aan doen. Klein beetje nog, dus we konden een beetje aan een beetje mensen bijschakelen. Maar we konden vooral kijken naar de scope. Uiteraard. Dus dan ga je toch daarover met elkaar in gesprek. En dus die driehoek uitleggen. Naast een stukje onzekerheid in mensen hun hoofd wegnemen. Van jongens, wij willen echt hetzelfde. We willen maar kwaliteit. En dan is de volgende stap dat je mensen in je team meeneemt in die driehoek. Zodat je ze de juiste tools geeft. En dat zei ik bij Blendl altijd. Ik wil me daaraan houden. Aan de menskant weten we gewoon wat we willen doen aan laten doorgroeien van het team. Mm-hmm. Maar we kunnen het altijd met elkaar hebben over de scope of de tijd. Ik wil één van die twee vast kunnen zetten. Ofwel de scope of de tijd. Kies maar. Ja. En dan kunnen we altijd over de andere factor kunnen we met elkaar hebben. Nou, en dan heb je in ieder geval een dialoog.
Ja.
Maakt niet zo makkelijk, maar...
Nee, nou, en dan zie je maar weer iets... dat eigenlijk, als je het hebt over time management, meer voor elkaar krijgen, hoe cruciaal juist de communicatie is. Of in ieder geval...
Ja.
Alle feiten op tafel durven leggen. En tegelijkertijd, en ik snap dat voor sommige mensen daar een soort sociale drempel op zit. Maar tegelijkertijd denk ik ook, maar je bent wel, als je nu even dit minimale ongemak zonder direct levensgevaar weet te trotseren, dan kan jouw wereld er in 5 minuten volledig anders uitzien. Je bent zelf echt 100% de oplossing hiervoor. Als je dat stukje, gewoon wat je net zegt, gewoon heel transparant durven communiceren.
Ja.
Er zijn allerlei manieren om dat op een hele vriendelijke manier te doen, zonder dat je mensen direct beledigt.
Eens.
Ook en manier om te doen om mensen wel te beledigen, geloof me.
Ja, precies. Nee, eens. En dat is niet makkelijk. En wat ik ook wel zag is, en dat geldt dan ook alweer voor mensen die dan net beginnen vaak, maar ook wel voor wat meer senior mensen, is dat ze toch zeggen van joh, vertrouw mij nou maar op dat het goed komt. En dat vind ik altijd heel moeilijk, want voor mij gaat vertrouwen, dat heeft echt, helemaal als manager, dan kijk je naar een aantal datapunten van waarom vertrouw ik iemand wel of niet.
Ja.
En dan probeer ik het altijd om te draaien en te zeggen van hey, en dan niet op dat moment natuurlijk, maar dat je los in gesprek gaat, en dat geldt ook voor ik denk iedereen individueel, is dat je dat vertrouwen heel makkelijk kunt opbouwen en winnen door hele kleine afspraken te maken, beloftes te doen aan je team en die structureel na te komen.
Ja.
Dan zul je merken dat als je dat doet, ja, dat dan langzamerhand mensen gewoon zeggen, oh wacht even, als we het aan Henk vragen, dan zit het gewoon goed. Want die doet altijd wat hij zegt dat hij doet. En dan merk je ook dat je vanzelf meer ruimte krijgt om dan ook inderdaad te kunnen zeggen, joh, geef mij gewoon een week, dan weet je dat het goed komt. En dan dat je als manager ook denkt, oh ja, als hij zegt een week, dan is het ook echt een week, misschien is het 4 dagen. Nou, top, weet je, hebben we winst.
Ja.
Zo moet je toch elkaar een beetje de tools geven om uit deze kluwen te komen.
Ja, grappig. Zeker, we hebben het nu met name over team efficiency natuurlijk.
Ja.
Je boek heeft ook heel veel raakvlakken met individuele effectiviteit.
Ja, primair.
Effectiviteit. Ja, maar deze dynamieken zijn wel echt. En het helpt echt ontzettend. Want daar hadden we het over, hè? Communicatie binnen teams. En als jij je shit voor elkaar hebt, vanuit je systeem, vanuit je workflow, wordt je communicatie ineens een stuk makkelijker. Want als jij tegen je baas moet uitleggen, hey, ik zit vol. Hij zegt, hoezo dan? En je zegt, kom maar eens even mee. En je laat je agenda zien, week 1, week 2, week 3. Help mij maar met herprioriteren, baas. Laat me zien, wat mag ik laten vallen? En bel jij even namens mij dan de klant op om te zeggen dat je mijn prioriteit hebt herschikt? Cool. Let's go.
Top. Exact. Ja, ja, en die datapunten missen heel vaak. En dat geldt ook voor mensen, hè, dat gaat dan nog een stapje verder. Maar als mensen zeggen, ik zit tegen een burn-out aan. En dan komt dat gesprek ook. Hey, hoe komt dit eigenlijk? En dan zeggen we, ja, ik werk structureel over. Oké, maar hoeveel is dan structureel? Ja, weet ik niet. Oh, oké. Nou, is mijn eerste stap altijd, log dit. Hè, ga gewoon, gebruik je agenda ook tegelijk. Dat is ook super fijn, inderdaad, wat je zegt. Je kunt terugkijken. Je kunt 1, 2, 3, 4, 5, 6 weken terug in de tijd. Je kunt precies zien met wie heb je afgesproken, maar ook aan welk werk heb je nou zoveel tijd besteed. En maak dan ook, als je dat fijn vindt, maak dan ook met terugwerkende kracht gewoon blokjes aan in je agenda. Als je die avond hebt waar je aan hebt gewerkt, hoef je dat niet meer ergens anders bij te houden. Super visueel. En dan heb je datapunten.
Ja, dat is interessant, hè? Want urenregistraties worden altijd... niemand vindt dat leuk. Nee. Iedereen altijd aan het eind van zijn cyclus, net voordat de manager er weer om gaat zeuren, dan zit je weer terug te gaan. Maar als je erover nadenkt, als je het wel per dag zou opschrijven en meten, en je zou doen met de intentie om te kijken, hé, waar gaat mijn tijd nou eigenlijk heen? Of hé, wat vind ik nou eigenlijk leuk? Na een week of twee kikt patronenkenning echt in, hè? En dan kan je het gewoon echt zien.
Ja,
ja, loggen. Heel, heel belangrijk. Ja. Ja. Leuk man. Hey, en nog één techniekvraag over de agenda. Werk jij met iets als roosters of dammetjes in je agenda?
Nee, eigenlijk niet. Ik merk dat ik geef wel die... ik ben wel benieuwd wat je met dammetjes bedoelt trouwens. Want dat begrip ken ik. Maar een soort van rooster, neem ik aan dat je een soort van blueprint hebt. Onder je week, waar je een soort van wat je dat volgt.
Ja.
Ik denk dat ik het... ik heb het niet meer zo visueel. Ik doe het onbewust wel. Want onbewust weet ik. Ik ben 's ochtends vroeg het meest scherp. Ik doe het liefst mijn denkwerk, schrijfwerk, creatieve werk in de ochtend.
Ja.
Of in de avond. Maar ik heb nu twee kleine kinderen. Dus
vergeet het. Ja.
Vergeet het maar. Dus die ochtend is voor mij echt wel eigenlijk wel echt heilig. Dus ik wil die momenten voor mezelf. En dat merk je dus ook. Dat is meer onbewust. Dus als ik in mijn weekly review mijn week aan het plannen ben. Dan weet ik al, als daar meetings staan die ik eigenlijk waar ik gewoon niet veel zin in heb, dan ga ik die al wegschuiven. Want dan voel ik al, oh ja, dat moet ik eigenlijk niet doen. Dat is mijn beste tijd. Dus dat is wat ik wel doe. Wat bedoel je met dammetjes?
Het van tevoren vastleggen van downtime was een tip van Richard de Let. Die legde dat heel mooi uit met dammetjes. Zeg, wat ik van tevoren doe is mijn family time, mijn trainingstijden, potential weekly review, tijd voor reflectie, whatever. Leg ik van tevoren vast in de agenda. En de rest van de tijd loopt toch wel vol. En dan heb ik die tijd alvast gereserveerd. Dus als ik aan het zoeken ben naar een timeslot om iets te doen, is die tijd al weggenomen en hoef ik mezelf er niet meer aan te herinneren dat ik daar eigenlijk ook nog iets had moeten doen met de familie. Om de werk-privébalans te bewaken bijvoorbeeld. Dat bedoelde hij met dammetjes.
Ja, maar goed punt. En in die zin doe ik dat als in wat ik merk. En dat is ook wat ik als tip geef. Mensen zeggen dan van ja, moet ik echt alles wat ik doe gaan vastleggen? Nou, mijn punt is dan, in eerste instantie ja, want doe dit maar eens. Dan zie je in ieder geval waar het heen gaat. En dan de tweede stap is, als dit al onderdeel is van je systeem en je bent tevreden over hoe je tijd besteedt, gebruik dan die agenda vooral als stok achter de deur om de dingen te doen waarvan je van tevoren merkt dat je met jezelf over in discussie gaat. Dus weekly review staat er bij mij sowieso in. Als ik wil sporten, staat dat er ook in. Als ik een film ga kijken met mijn vrouw buiten de deur, staat dat er ook in. Maar als we ontspannen binnen huis, hoeft dat niet. Want ik weet dat dat sowieso gaat gebeuren.
Ja, ik snap het. En je kan ze ook een beetje als geheugensteentje gebruiken. Hè? Want ik heb met meerdere roostersoorten geëxperimenteerd. Deep flow, deep work blokken in de ochtend. Sportblokken in de avond. Maar dat waren over het algemeen dingen die ik dan op een gegeven moment begon te negeren.
Ja,
wat voor mij wel werkt, is bijvoorbeeld dagthema's toekennen.
Ja.
Bijvoorbeeld, de dinsdag is een dag, dan mag ik dingen doen voor 12 waves en voor eindbazen. En het liefst intern. En de vrijdag is typisch een dag, dan mag ik wel extern. En dat helpt mij. En ik heb dat gedaan gewoon als kleine all-day events bovenaan in de agenda.
Ja.
En dan kan ik het gewoon zien. Ja. Wat ik ook doe, is eens in de zoveel weken heb ik een soort deload week. Return home, noem ik dat. En dat is een week, daar ga ik eigenlijk helemaal niet de deur uit. En wat helpt is, als ik hem dan ook als een all-week event heb, is dan blader ik door die agenda heen en dan ben ik op zoek naar een moment om bijvoorbeeld dit met jou in te plannen. Ik noem maar iets. Dan zie ik, nee, wacht even, dat is return home week. Ik moet nu eentje door. Dus op die manier rooster ik een beetje. Maar ik ben met je eens dat als je een tijdje dat ritme erin hebt zitten, heb je die reminders ook niet meer nodig. Want dan ga je vanuit jezelf, ga je in de ochtend bijvoorbeeld je werk wat je best in de ochtend kan doen inplannen.
Ja, dat wordt dan een soort corrigerend, wordt gewoon een corrigerend apparaat. En ik vind, als daar heel veel noise in zit, die je in principe niet nodig hebt, dan wordt het weer een tool waar zoveel informatie in staat, waardoor je het gaat negeren. Dus dat is waarom ik eigenlijk vooral zeg, keep it simple. En dat is ook een soort van basisregel, want mensen haken vaak af met tools. En wat ik ook om me heen zie, is dat mensen dan geneigd zijn om daar complexiteit aan toe te voegen. Wat heel dom is, maar ook heel logisch. Heel voorspelbaar. Hè? Ik hou mijn e-mail niet vol, oké. hoe kan ik nog een tool naar binnen rijden, nog een plugin, nog een ding wat me hierbij helpt. Terwijl, en dat geldt ook voor takenlijsten vooral, hè, weer een andere tool en weer een nieuwe note-taking app. Terwijl mijn punt eigenlijk is, hey, als je het niet volhoudt, wat kun je aan complexiteit weghalen? Want dat zorgt voor meer overzicht, het maakt het logisch, het maakt het makkelijker vol te houden. Haal er maar eens wat dingen uit. En dat geldt dus, daarom zeg ik dus ook voor die agenda, als je niet volhoudt, oké, zet er dan minder dingen in. En dan bouw je het van daaruit op in plaats van meer.
Goeie tip. Ja, die overdesign neiging, ik denk dat het vooral IT'ers een klein beetje eigen is. Ik kijk naar jullie ontwikkelaars. Jeetje, leg eens een paar leuke tooltjes uit en dan komen ze een week later terug in een masterclass. En dan hebben ze met Zapier allerlei koppelingen gerealiseerd. En zijn ze data aan het uitwisselen tussen tools. Want ja, daar had je nog geen plugin voor. Hey, dude, dat kost meer tijd dan dat het je oplevert.
Eens. Dus die neiging is misschien vooral te techneuten. Maar ik merk het ook wel aan mensen die dus gewoon denken van, ik hou dit überhaupt niet vol, die daar ook mee worstelen. Dus het is, maar inderdaad, ik herken ook heel erg de neiging bij mezelf om te denken, kan ik hier niet iets voor maken, kan ik niet een scriptje voor maken, en dan toch de dry regel is ook eigenlijk, ga pas toeltjes maken op het moment dat je 2 of 3 keer echt tegenaan loopt. Ga het eerst maar eens even 1 of 2 keer, of in ieder geval 2 keer, hè, gewoon dan is die duplicatie helemaal niet erg.
Ja, hey, vind ik wel even interessant, want je hebt het nu over tools, je hebt het over middelen. Ik geloof dat een workflow procesondersteunend en niet sturend moet zijn. De tooling wordt dan erg belangrijk. Ik heb allerlei gemuteerde vormen van mijn workflow in applicaties proberen te proppen die er eigenlijk niet voor bedoeld waren of niet flexibel genoeg waren. Ja. Kun je me even meenemen in jouw toolinglandschap? Wat gebruik jij aan instrumentaria om je workflow zo gedurende een week, jaar, dag vorm te geven?
Ja, dat is eigenlijk vrij simpel. Ik gebruik Omnifocus als takenlijst. Ik merk toch dat ik ben ook van allerlei tools heen en weer geswitcht. Ook omdat ik mensen iets wil aanraden. Niet eens zozeer omdat ik heel ontevreden over ben. Ik blijf de flexibiliteit en de kracht en ook de snelheid van Omnifocus met de native applicaties voor Mac super fijn vinden.
Dat is je task manager.
Dus mijn takenlijst, inderdaad. En daar en ook vooral omdat ik daar een heel aantal terugkerende. Ik doe heel veel met terugkerende taken om er te helpen om de juiste dingen op het juiste moment te doen. Dus ik heb bijvoorbeeld nu als onderdeel van de PR-voorbereiding voor de Engelse vertaling van het boek. Doe ik elke dag een outreach naar iemand die ik nog niet ken. Om zo'n een pitch te doen om te kijken van, hey, kan ik een recommendation binnenkrijgen? Dat is dan een terugkerende taak, omdat die niet per se op een bepaald gegeven moment op de dag moet gebeuren. Het is ook niet zo heel erg als dat een keer een dag niet lukt, maar ik wil wel dat het bijna altijd gebeurt, dus daarom staat het in de takenlijst. Dus dat is eigenlijk mijn takenlijst. Ik vind ook de review functie super fijn aan Omnifocus, dus ook, zeg maar, dat mis ik een beetje in de andere takenlijsten. Bij Omnifocus heb je een soort losse tab waar je projecten op gegeven tijden weer in terug kunt laten komen als review. En daar hanteer ik per project een andere review cycle. Hè. Sommige dingen die hoeven maar 1 keer in het kwartaal voorbij te komen. Andere dingen 1 keer per jaar. Mm-hmm. En de meeste dingen die gewoon elke week review ik die dan. En als agenda gebruik ik gewoon Google Calendar. En dan de webinterface. Ik merkte dat. Dat was in mijn Blendl-tijd, maar daar, als je veel met andere agenda's werkt, dan is er gewoon geen enkele andere tool die met heel veel agenda's nog een beetje blijft performen. Dus dat is, dat vind ik heel prettig aan Google Calendar, maar wat er ook top aan is dat je gewoon met welke willekeurige andere client-app kunt verbinden met je agenda. Dus je kunt heel makkelijk switchen in de hoe het eruit ziet. Daar merk ik dat ik op mijn iPhone toch de Google Calendar app blijf gebruiken. En met name vanwege de... je kunt het natuurlijk niet laten zien, want mensen zien het niet in beeld. Maar met name vanwege de widget. Je hebt natuurlijk nu een nieuwe widget op iOS. Ja. Maar ik blijf de widget... ik heb dus nu ook de Fantastical widget op mijn iPhone even neergezet om te zien hoe dat eruit ziet. Maar de widget, als je naar een link swipet, de oude widget zeg maar op iOS, is nog steeds voor mij het perfecte overzicht van wat de volgende afspraak is. Dus dat vind ik heel erg fijn. En in principe voor e-mail heb ik echt heel lang gewoon Gmail gebruikt. Want dat is het beste. Maar ik gebruik nu net sinds een tijdje MimeStream. En MimeStream is ook een helemaal native Mac mail client. Eigenlijk best wel bare bones. Maar het fijne daaraan is, en dat doet geen enkele andere mail client, is dat hij dus de shortcuts van Gmail accepteert.
Ah, check.
Gmail, dat zijn eenletterige shortcuts. En ik, zeg maar, ik snap nog steeds niet dat zoveel andere applicaties dat niet ondersteunen. Dus de standaard Mac-applicaties en ook de meeste Windows-applicaties, dan moet je een soort combinatie van Command of Windows en dan. Ja. Maar Gmail, alle Google-apps hebben allemaal eenletterige shortcuts. Dus C is Compose en E is Archive en A is Reply All.
Power users, dat is niet voor iedere gebruiker bedoeld. Want sommige gebruikers gaan foutjes maken, denk ik.
Misschien is dat zo. Misschien heb je gelijk, want ik heb ook wel eens gehad dat mijn dochter dan zo, zeg maar, even zo in mijn terwijl Gmail open stond. En dan zag ik echt allemaal dingen gebeuren. Oh nee, dit is niet dat ik... Dit moet echt niet gebeuren. Nou goed, dus die app gebruikt... die ondersteunt die shortcuts. Dus dat ben ik nu de laatste paar weken... ben ik dat aan het gebruiken. Ben ik eigenlijk best wel happy mee. Dus dat is e-mail. En dan gebruik ik... even zien... wat is er nog meer voor spannend? Ik ben een groot fan van MindNote. Dus dat is eigenlijk dus niet, dus iets minder workflow, maar als ik iets moet doen met brainstorming, en dat gaat dan vanuit, als ik bijvoorbeeld in mijn wekelijkse review nadenk ben over wat de volgende stappen zijn, of in de kwartaalreview doe ik dat altijd, maak een mindnote met de verschillende gebieden, verschillende categorieën, dus werk, privé, side projects, als het gaat over geld, als het gaat over gezondheid, en dan maak ik daar een nieuwe brainstorm met de dingen waar ze met mijn doelen waar ik aan wil werken in de komende 3 maanden.
Ja, gaaf. Dus eigenlijk een mindmapping tool.
Dat is een mindmapping tool, ja. Ja, MindNote. Ja, ja. Ik merk dus dat ik eigenlijk altijd neig naar native apps. Alle apps die, zeg maar, web zijn, behalve de Gmail, eigenlijk de G Suite, die vind ik eigenlijk altijd ruk. Dus, dus ja, dat moet gewoon native zijn. En ik gebruik nog steeds Evernote als notetaking.
Mm-hmm.
Ja, diepe zucht, want zeg maar, notetekening is nog steeds, kom op jongens, 2020, laat iemand iets maken wat echt goed is, maar dat kan blijkbaar nog steeds niet. Maar Evernote is nog steeds toch de tool die me een inbox geeft, waar ik dingen in kan zetten en dan vervolgens het fijn kan verwerken in verschillende folders die ik gebruik. Ik heb Rome geprobeerd, uiteraard, maar dat is maar, die heeft een soort van gekke workflow, dus dat voor mij niet echt een normale notetaking. Nou, goed, lang verhaal, maar ik gebruik nu Evernote nog steeds als alles wat niet een soort van zwevende notes zijn waar ik iets mee moet.
Ja, en als je kijkt naar inbox, wat zijn jouw standaard inboxen? En dan heb ik het even over minddumpen en niks in je hoofd vasthouden. Heb je daar
Ja, ik gebruik in principe de OmniFocus inbox daarvoor. Beetje, dus ja. Behalve voor meetings, dan is mijn Evernote inbox. Dus ik heb de Evernote inbox.
Bij aantekeningen, ja.
En op mijn telefoon gebruik ik Noto Pro. Dus ik gebruik eigenlijk de OmniFocus app helemaal niet op mijn telefoon. Want ik vind het eigenlijk veel te omslachtig. Want mijn telefoon gebruik ik alleen als dump, zeg maar. Dus dan gebruik ik Noto Pro en die e-mailt hem dan naar de OmniFocus inbox. Maar Noto Pro kun je ook gebruiken. Want die e-mail, wat het met e-mail werkt, voor elke andere task manager kun je hem aan vastknopen. Wat ik er super fijn aan vind, is dat je hem dus opent, dat hij gelijk opent met intypen wat je wil. En dan swipe je hem, wat je hebt ingetikt, swipe je dan weg. En dan staat hij in principe in de inbox. Gaat super snel.
Oké, handig. Ja, fijn. Ja.
Veel mensen gebruiken ook, hoe heet die andere app ook weer?
BrainTos?
Ja, BrainTos. Alleen, ja, die vind ik fucking lelijk. Dus.
En het oog wil natuurlijk ook wat. Ja.
Precies.
Ik denk dat daar je Mac fanboyship een beetje in doorschijnt. die zitten helemaal op vormgeving altijd.
Ja, dat is waar. Maar dat zou je ook niet OmniFocus gebruiken. Want dat is ook echt een oerlelijk ding. Maar goed,
ja,
je hebt toch dingen gebruiken. Maar die vind ik dan weer net niet krachtig genoeg. Dus nou ja, dan.
Oké, cool. Hey, en is er nog iets wat je gebruikt om je goal setting, bijvoorbeeld je jaarplannen of je levensplan? Ja,
toch Google Docs. Ik doe het toch in Google Docs. Ik heb ook daar super veel tools geprobeerd. Maar ik merk dat ik doe dat heel erg samen met mijn accountability partner. Dat is onderdeel van een van de onderwerpen uit het boek. Maar ik werk met iemand samen. Elke week bellen we een kwartier of een half uur, kwartier over de een, kwartier over de ander. En met hem doe ik samen ook kwartaaldoelen. Houden we elkaar scherp en dat ook op jaarniveau. En er is gewoon geen andere tool waar je dit zo fijn toch met elkaar kunt doen en zo flexibel is als een gedeelde Google Doc, waar we waar we in principe elke week onze progress in loggen, ons gesprek. Maar ik heb ook gewoon een document met mijn goals. En ik schrijf een document met mijn kwartaalreview. En dat staat me ook toe om veel flexibeler te zijn dan de tooltjes die zeggen, nee, het moet een titel met een subject en het een 10-puntige schaal. En het moet een, weet je wel, dat is toch niet flexibel genoeg voor me.
Nee.
Dus ja, heel simpel, Google Doc.
Google Docs. Oké, ik wil het nog heel even met je hebben over het stukje goal setting. Omdat als het gaat om persoonlijke effectiviteit, ben ik er stellig van overtuigd dat dat een van de beste time management interventies is die je kunt doen. Omdat als jij nadenkt over je lange termijn doelen, zul je onderbewust je tijdsuitgifte gaan aanpassen.
Ja,
dat is mijn stelligste geloof.
Ja.
Op wat voor niveau doe jij aan lange termijn goal setting?
Ja, op een paar niveaus. Dus ik heb een... De meest buitenste schil is mijn masterplan. Ik heb een Google Doc dat heet mijn masterplan. En dat is eigenlijk een soort...
World domination!
Precies. Maar wat ik daarin log zijn de wat vagere... Het zijn heel vage dingen. Je moet eigenlijk dat zien als een 5-10 jaar plan. Waar je dan over nadenkt. Dus dat gaat...
Kun je ze voorbeelden van typisch dingen die... Sorry dat ik je onderbreek, maar wat heb je daar typisch in staan momenteel? Wil je daar iets over delen? Gewoon even een indruk te geven van wat je daarin zou kunnen opnemen.
Ja, dus wat daarin staat is een soort van mijn missie. Dus mijn missie zoals die eigenlijk was, maar ik heb ze opgenomen in dit kwartaal om dat wat te gaan herzien. Maar mijn missie was mensen helpen slimmere keuzes te maken. Alleen, en daar dan een onderbouwing bij. Dus ik heb daar uitgewerkt, waarom denk ik dat keuzes maken zo'n issue is? Op welke niveaus worden die keuzes gemaakt? En wat zou mijn bijdrage daar kunnen zijn? Dus gaat het over wat voor opties hebben mensen eigenlijk? Tussendoor, is dit gebeurd bij mij?
Hey eindbaas en luisteraar, dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging. Want op 24, 25 en 26 mei, dan is er weer een nieuwe editie van Rite of Passage. Dat is mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling. En speciaal voor de mensen die op zoek zijn naar helderheid. Of dat ze lastig bij hun gevoel kunnen komen. Dat ze moeilijke beslissingen moeten maken. En dat ze zo ontzettend in hun hoofd zitten. Ja, dat ze er eigenlijk gewoon niet meer goed uitkomen. Of dat ze misschien al heel lang in een soort van oud gevoel zitten. Dat ze dat gevoel willen transformeren. Of misschien wil je gewoon een oud stuk achter je laten. Ergens een punt achter zetten. En ja, zoek je misschien heling op iets wat je te lang hebt weggeduwd of hebt vermeden. Daarvoor wil ik je uitnodigen op 24, 25 en 26 mei. Om in een retreat mee te doen waar de inhoud van het programma geheim is. Waar de belofte is dat het oncomfortabel wordt. Want jij begrijpt als geen ander dat als je die volgende stap wilt maken. Ja, dan zul je uit de comfortzone moeten komen. En ik garandeer je, laat mij dat proces begeleiden met jou voor 3 dagen en je leven zal daarna nooit meer hetzelfde zijn. Gemiddeld beoordelen de deelnemers het met een 9,2 en daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money back guarantee. Heb je de 3 dagen volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je op Rite of Passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op retreat.
Oh, tering. Ja, ze zijn hier voor aan
het... Het valt echt helemaal niet op hier. Dus als je zorgen maakt over... Ik hoor er niks van.
Oké, nou, heel goed.
Maar als je het leuk vindt om even nu live op de podcast uit het raam te gaan schreeuwen en iets naar hun hoofd te gooien, dan hou ik me aanbevolen.
Nee, ga ik niet doen. Maar ze zijn hier nu aan het scheppen, weet je wel. Dat gebeurt nooit, maar anyway.
Ja, het zullen altijd zien dat ze dan net vandaag... Tuurlijk.
Ja. Terug naar dat masterplan, wat ik daarin heb staan, is mensen helpen slimmere keuzes maken als missie en dan daar wat suggesties bij. En een van de dingen is bijvoorbeeld dat ik wel overweeg en eigenlijk ook wel zinnig vind om op een bepaald punt me meer te verdiepen in hoe keuzes op politiek niveau worden gemaakt. Dus ik merk dat het een interessegebied is en dan zet ik daar een paar opties bij waarvan ik denk, oké, misschien zou ik eens... en dat heb ik de afgelopen jaar gedaan. Misschien zou ik me wat moeten begeven binnen de politieke partij. Ik heb een beetje bij GroenLinks gedaan in Amsterdam om te zien hoe het überhaupt werkt. Want ik weet er niks van. Dus het zijn een soort richtingen waarvan ik merk, oh ja, ik zou daar meer van willen weten. Of ik zou eens daar op onderzoek uit willen gaan. En dat is nu dan 9 pagina's waar ik dan af en toe dingen in dump die ik interessant vind. Dus dat is op het meest buitenste niveau. En dan vervolgens maak ik altijd een jaarplan. Ik doe een uitgebreide jaarreview. Dan neem ik 1,5-2 dagen de tijd voor. Dat doe ik eigenlijk altijd tussen kerst en oud en nieuw. Want dat is zeg maar het moment dat er toch eigenlijk niks te doen is. Dan de afgelopen jaar sprak ik af met Dirk, mijn accountability partner.
Mm-hmm.
En dan gingen we ergens in een cafeetje zitten. En dan pakt het een paar uur om voor onszelf die terugblik te doen. En de terugblik bestaat dan uit, mijn belangrijkste ding is door mijn hele agenda lopen van afgelopen jaar, door al mijn notities van afgelopen jaar, door mijn dagboek van afgelopen jaar, ga ik day one vrij intensief daarvoor. Dus daar loop ik door al die aantekeningen. En dan heb je best een compleet beeld bij hoe je jaar was eigenlijk. En wat ik daar dan van vond. En wat ik heb meegemaakt, wat ik leuk vond en niet. En daar komen dan vervolgens, de tweede stap is dan een brainstorm doen in de breedste zin van het woord. Dus dan, oké, wat zou ik qua werkdingen allemaal willen kunnen doen in het komende jaar? Maar ook allerlei andere facetten. Dus dat gaat niet alleen over werk, maar het gaat ook over privé. Het gaat over hoe ik mezelf wil ontwikkelen, waar ik wil wonen, hoe ik wil leven. En daar komen dan een aantal concrete doelen uit voor het eerste kwartaal. Dus ik maak doelen op kwartaalniveau, niet op jaarniveau. Ik heb gemerkt dat als ik dat op jaarniveau doe, dan... ik weet niet hoe jij dat doet, maar als ik het op jaarniveau doe, dan komt er eigenlijk geen zak van terecht. Want dan denk ik in november, oh ja, ik had ook doelen bedacht. Misschien moet ik daar nog eens even kijken of ik dat nog kan halen. Nou, onmogelijk. Ja. Wel, kwartaalniveau is, en een maandniveau heb ik ook geprobeerd, maar op maandniveau is net te kort. Dan heb je ze net bedacht in de eerste weken en dan is je tijd alweer half om.
Ja.
Een kwartaal is eigenlijk voor mij echt perfect. Want dan heb je net genoeg ruimte om best wel pittige dingen aan te pakken. Maar het is niet zo ver weg dat je het eindeloos voor je uit kunt schuiven. Dus ik maak brainstorm maak ik concrete doelen, een stuk of 8 tot 10. En dan kijk even naar mijn documentje, wat er dan zo op tussen staat. Maar voor dit jaar was het bijvoorbeeld, in het eerste kwartaal wilde ik 100 mensen hebben gemaild over de Engelse vertaling. Nou, ja. En dan, dat is dan het doel. En dan breek ik dat op in per week, in de wekelijkse review, naar, oké, wat wil ik daar dan deze week aan doen om ervoor te zorgen dat ik daar kom?
Nou, 2 mensen per week mailen, als ik even kan rekenen.
Nee, want dat is per kwartaal. Hè? 100
per kwartaal, oh sorry. Ja, hier ga je al. Ja, mooi.
Dus het is op kwartaalniveau. En dan, dus dan heb ik het lijstje. En elke week in mijn review bekijk ik dat lijstje. En dan is dat het moment om ze door te vertalen naar concrete acties.
Ah, interessant. Ja, dus je hebt wel een soort van interne deadline erop liggen. Namelijk de kwartaalsgrens.
Ja, ik merk dat alles zonder deadline gaat schuiven. Dus voor mij is er... deadlines zijn echt... heel veel mensen zijn bang voor deadlines. Want dan zeggen ze, ja, maar daar krijg ik stress van. Maar mijn punt is eigenlijk altijd, ja, als je geen deadline aan geeft, dan krijgt al het andere wat urgent is, krijgt voorrang. Deadline is voor mij de enige manier om urgentie te geven aan dingen die eigenlijk niet urgent zijn.
Ja, wat was het ook alweer? Ik ben gek op deadlines. Vooral op het gierende geluid maken als ze voorbij vliegen.
Ja, nou, ik heb dat dus... Ja, ik heb dat helemaal niet eigenlijk. Dus ik merk die... Er is best veel negativiteit om. Ook als het gaat over goal setting, dat je dan heel soort van echt naar een moment toe werkt. Want het is een artificial punt in de tijd. Ja. Niemand zegt van je dat je dat moet doen. Maar ik probeer dan toch altijd te kijken naar wat me daarmee gelukt is. Wat ik ermee heb kunnen bereiken. En dan werkt het gewoon. Dat ben ik helemaal met je eens. Er is gewoon geen andere manier om jezelf... zo te motiveren om iets te doen wat ook zin heeft buiten de grenzen van vandaag. Weet je wel, we zijn gewoon heel moeilijk. We kunnen gewoon heel slecht ons motiveren met dingen die nog niet zo goed in beeld zijn. En een doel is een hele fijne manier om dat toch een beetje in beeld te brengen.
Ja, Pennywise, Pound Foolish zijn ja, in dat precies, opzicht. Precies, zijn we heel precies. slecht in. Ja, ja. Grappig. Ah, ik geloof wel in deadlines op projecten, zeker. Ik denk alleen dat je ze niet non-stop moet inzetten, omdat je anders conflicterende deadlines krijgt. Dus op bijvoorbeeld het afschrijven van een boek, deadline, 100% deadline. Dat is heel goed, want je moet veel weerstand door en dan is het heel fijn dat er iemand op je zit te wachten.
Ja.
Voor andere dingen geloof ik niet zozeer in deadlines, maar wel in volgordes. Dus als je vraagt hoe ik doe ik dat, ik maak bijvoorbeeld ik heb een roadmap, noem ik dat. Als je het hebt over parallellen tussen software en live crafting, dan denk ik dat je, wat we in softwareland hebben geleerd, gewoon features in de loop der tijd wegzetten. Kun je eigenlijk ook voor je projecten doen.
Ja.
En het enige spelletje, want ik herken heel erg wat je zegt, er lijken altijd dingen belangrijker. Er zit altijd een soort druk op. De tirannie van het urgente. De prioriteiten wisselen de hele tijd. Mensen drukken op allerlei psychologische knoppen, waardoor je beleving wordt beïnvloed. En daardoor zie je ineens andere dingen te doen als je voor had genomen. Dat is dat stukje. Dat is bij mij ook nog steeds aan de orde. Ondanks dat je zelfstandig ondernemer bent, heb je daar gewoon mee te maken. Ik denk dat je op een bedrijf met een baas in je nek, dat je daar nog meer last van hebt.
Ja.
Maar wat mij heel erg helpt daarbij is dat ik ervan uitga dat ik mijn stinkende best doe om die dingen zo snel mogelijk af te ronden. En ik zet ze dus alleen in een volgorde. En ik maak een afspraak met mezelf dat ik niet, als ik bijvoorbeeld 1 lijn heb met allemaal projecten, mag ik alleen aan de eerste twee werken, omdat ik, of drie, omdat ik weet dat als ik aan de eerste werk, op een gegeven moment is het werk op, dan ga ik naar het tweede project, daar werk ik aan door, dan is daar het werk op, en vaak is er dan alweer werk verschenen op project 1. En zo probeer ik om vinkjes te zetten op die doelen, want anders ga ik, als ik dat niet eroverheen leg voor mezelf, die spelregel, dan ga ik een beetje aan mijn projecten werken zoals ik werk aan mijn e-mail. Dan kies ik de makkelijkste mailtjes het eerst.
Ja, precies.
Ik weet niet of je dat herkent.
Ja, zeker.
Dan denk je, nou, niet dit mailtje. Daar moet ik er moeilijk over nadenken. Doe me die maar. Oh ja, hier kan ik even snel op reageren. En om dat gedrag te counteren, maak ik dus de afspraak dat ik altijd aan de voorkant van mijn roadmap moet werken.
Hmm.
Maar ik heb dus vooral een volgorde van jaardoelen. En ik heb een beetje want ik heb geëxperimenteerd met kwartalen en jaarlijnen en zo. Dat zijn in mijn beleving vaak setups voor failures.
Hmm.
Want dan ga je, snap je? Tegelijkertijd, ik geloof ook wel weer in een cyclus hebben, want naar een kwartaalgrens toewerken, stelt jou ook in staat op een aantal van die projecten die er nog net niet zijn, daar kun je nog even het laatste effort op plegen.
Even
daar geloof ik er wel heel erg in.
Ja, precies. Dus het is ik herken heel erg wat je zegt, en ik gun mezelf ook in die zin de ruimte om met per kwartaal geeft hij ook een thema aan, en het kan zeg maar zomaar zijn. Ik heb dus net een tweede kindje, die is nu 3,5 of 4 maanden. Ja, dat is terror. Dus ik weet gewoon, en ik wil daar, en ik bedoel, ik zeg dat nu zo hard, maar wat ik voel is, gezin staat echt even bovenaan, het lijstje qua prioriteit, en ik moet daar ook gewoon zijn. Dat betekent dat ik op andere fronten wat minder kan doen, dat ik dan ook dan ik wil, maar ook gewoon dat goed voor me is. En dan krijgt dat ook een thema in het kwartaal, en dat betekent dat ik wel die grens aangeef, maar dat ik mezelf dan ook de ruimte gun om op andere fronten net wat losser te zijn. Om gewoon te denken, oké, wacht even, ik ga, noem maar even mijn hele ambitieuze hardloopschema, ga ik lekker even laten wat het is. Ik weet dat ik er, als ik er wat aan wil doen, dat het prima gaat. En verder is het oké, ik laat het gewoon lekker los.
Ja.
Dus dat is de ene kant. En de andere kant waarom ik toch nog een punt wil maken voor deadlines, is dat ik merk dat het mij forceert om de route om er te komen, om die druk, die helpt me om tot creatievere oplossingen te komen. Want ik merk gewoon dat als ik er, dat ik toch ook de neiging heb tot perfectionisme, dat ik de neiging heb om toch te denken van, oké, ik kan er nog wel langer op studeren. Ik had een concreet voorbeeld gisteren. Vanochtend zou ik mijn accountability gesprek hebben. Nou, die ging even verschuiven. Maar ik had wel voor vanochtend zou ik mijn takenlijst voor deze week af moeten hebben. Een van de dingen was, ik heb een soort masterclass opgenomen, videoserie over het eerste deel van Grip. Omdat heel veel mensen niet lezen. Maar ik dacht, oké, ik wil daar eigenlijk een videoserie van maken. Dus die heb ik opgenomen. En ik wilde een eerste versie daarvan, was mijn doel, opleveren naar een testgroepje. Mm-hmm. En dat was mijn afspraak. En ik had de deadline was gewoon vanochtend. En ik weet dat ik daar nog, ik was gisteravond, dacht ik, oké, ik voel me eigenlijk nog niet goed over. Maar ik ga het nu wel, wat kan ik nog doen om ervoor te zorgen dat het, zeg maar, voor mijzelf acceptabel is? En dan ga ik het gewoon shippen. Punt. Ja. Want dan, ik weet gewoon dat het best oké is eigenlijk. Maar ik kan er nog veel langer over. En daar helpt een deadline me gewoon om, weet je wel, dat stapje gewoon te zetten.
Dus, ik geloof helemaal in timebox in dat opzicht. Hè? Dus daar ben, dat voel ik
helemaal. Ja, misschien haal ik die wel door elkaar eens.
Ja, laten we dan even kijken, want dat vind ik heel mooi. Want je bewijst hier iets wat ik zelf ook heel erg geloof. Sowieso weer twee dingen. Wat ik echt te gek vind aan je systeem, is dat je een accountability buddy gebruikt. Ik heb er ook een, Remco Kleuters. En wij doen het net even iets anders. Wij spreken daily stand-ups in naar elkaar. Dus eigenlijk conform Scrum. Ja. En we hebben wat retro momenten en we denken na over onze jaarplannen en dat soort dingen, maar het hele punt
dat je
naast je hebt staan om daar tegenaan te klankborden beïnvloedt mijn gedrag zo fenomenaal, dus dat kan ik echt volledig beamen. Als mensen hier naar luisteren denken ze, nou, waar kan ik eens beginnen met mezelf beter organiseren, dan zou ik zeggen, regel een goede wingman of girl voor jezelf, waar je dit spelletje samen mee kan doen, want dat werkt gewoon, 100%.
Ja. En is het dan ook iemand die maar die persoon waarmee jij doet wat voor, wat voor werk doet hij? Werken jullie ook samen of helemaal niet?
We werken niet samen. Nee, compleet complementair in dat opzicht. Dat is een heel andere persoon. Hij is partner in een grote advocatenkantoor in Amsterdam. IP-advocaat. Geniale gast.
Ja.
Maar heeft een heel andere skillset ook als ik zelf. Dat is heel complementair. Ja, en ik merk dat afwrijft. Het is bijvoorbeeld een geniaal netwerker. En is heel goed in al die sociale contacten en dat soort dingen onderhouden. En dan hoor ik hem daarover praten. Denk ik, oh ja, Dat zou ik ook meer moeten doen. En dan kan ik leren van hem. Dus dat werkt echt heel goed. Ja,
ja. Ik zeg ook altijd hier van... LinkedIn is voor heel veel dingen niet goed. Maar hiervoor wel. Dus als je iemand zoekt, raad ik eigenlijk altijd mensen aan... ga eens door je LinkedIn-lijst. Want dat is namelijk een van de weinige sociale contactenlijsten... waar we gewoon bijna willekeurig op accept klikken. En daardoor verzamelt zich toch best wel een groep mensen... die je misschien niet echt goed kent... maar wel een beetje onder de indruk bent.
Ja.
En dat is wel een heel fijne plek om te beginnen. Omdat dat mensen zijn die net wat verder van je afstaan... dan een vriend die je al heel lang kent... en dus meeveert met jouw negatieve eigenschappen. Maar je wil eigenlijk iemand hebben die gewoon af en toe ook zegt... Michel, gast, wat ben je nou aan het doen? Kom op, even bij de les blijven.
Ja, zeker.
Even niet uit het oog verliezen wat nou echt belangrijk is. Nou, begin eens daar. Begin eens door die lijst. En kies daar iemand uit waarvan je denkt... oh, dat is wel een inspirerend persoon. Die doet dingen die ik tof vind. Net een beetje anders.
Ja.
En probeer dan één of twee keer gewoon kennismaking. Doe dat eens gewoon. En kijk dan of het een klik oplevert of niet. En dan stop je er ook gewoon weer mee.
Ja, het is voor mij ook een van de mechanismes die ik gebruik... op het moment dat ik ernaar neig om gealloceerde tijd door te gaan schuiven. Dus we hebben het over de agenda gehad. Een van de valkuilen waar mensen dan direct intuinen. Dus ja, ik heb het erin gezet en dan zie ik het mezelf vooruit schuiven. Nou, dat is mij ook niet vreemd. Want soms is je energieniveau er niet na. Of soms heb je echt heel erg veel weerstand op iets... En dan helpt het mij heel erg als ik dat eventjes tegen mijn accountability buddy gewoon uitspreek. Zo van, hey gast, ik moet vandaag dit doen. Ik heb er echt geen zin in. Spot mij erop en vraag me er morgen naar. Ja. En dan merk ik dat ik het niet eens meer voor mezelf doe. Dan doe ik het voor hem.
Ja. En dat is prima. En ik denk ook dat is een heel goed punt. En dit is ook bewezen onderdeel van goal setting. Hè. Daar heb je gewoon die accountability. Daar heb je dat stukje, die feedback loop. En die support heb je nodig. Anders werkt het systeem eigenlijk niet.
Nee.
Dus daar is dit cruciaal. Ik was ook van plan eerst op dat hoofdstuk, het eerste hoofdstuk van het boek te maken. Ik heb dat toch niet gedaan, omdat het, precies wat je zegt, het is best een drempel om hier aan te beginnen.
Mm.
Het is misschien wel de meest effectieve tool die je kan inzetten. Alleen je weet gewoon, als je hiermee gaat beginnen... dat mensen zeggen, ik heb al zoveel te doen. Ik ga niet nog een meeting elke week. Of ik ga nu niet elke dag inderdaad zo'n stand-up inspreken. Ik ben al hartstikke druk. Alsjeblieft, zeur me niet aan mijn hoofd.
Terwijl
het helemaal met je eens ben. Dit is voor mij ook... dat is echt een levensveranderend principe geweest. Dat heeft me zo... uitgedaagd om de stappen te zetten die ik anders eindeloos voor me uit had geschoven.
Nou ja, ik denk dat de gesprekken met Remco waren voor mij het begin van persoonlijk leiderschap nemen. Omdat ik ken die gast al jaren, echt al meer dan 20 jaar, maar we hadden allebei in de gaten. En daarom is het wel belangrijk dat je een gelijkgestemde, of niet helemaal hetzelfde profiel, maar het moet wel iemand zijn met een gelijkwaardig ambitieniveau. Misschien als je zelf een lol doet, iemand die misschien nog zelf nou een iets sterker werkethos en ambitieniveau heeft, zodat je eraan kan optrekken in principe.
Ja.
Maar daar begonnen gesprekken over wat we nou eigenlijk uit het leven wilden halen. En het mooi. Door van iemand anders terug horen in andere woorden, of het gevalideerd worden door iemand, of juist helemaal gekraakt worden door iemand, heeft heel veel richting gegeven aan wat ik uiteindelijk ermee ben gaan doen.
Ja.
En dat is iets dat kan iedereen gewoon per vandaag mee starten.
Ja.
Dat is mooi. Het is echt heel laaghangend fruit in dat opzicht.
Ja. Ja, ja, nee, eens. En wat is dat dan? Die voor jou, waarom werk je in je leven? Wat is jouw, kun je een samenvatting geven?
Wat ik probeer, mijn ikigai zeg maar, wat ik probeer te doen.
Ja,
ja ik ben echt een dief, jongen. Ik jat overal alles. Ik heb van Koert van Mansfort heb ik de tagline, de missie statement gejat. Common sense, common practice. Ik denk dat er een heleboel dingen, jouw boek ook. Met alle respect, want ik zeg dit ook over mijn eigen werk, maar het is één grote open deurenparade in die zin dat het allemaal, het is geen raketwetenschap, maar David Allen zei over GTD, wat ook geen raketwetenschap is, je kan er wel raketten mee bouwen.
Mm.
En het zijn allemaal boerenverstandsdingen. En ik denk, alleen wat je zelf zegt, niemand heeft ze ooit bijgebracht. Maar als je dit aan mensen leert, bijvoorbeeld als jij jouw gripmethodiek aan mensen leert die actief combatten tegen bijvoorbeeld climate change, of andere dingen die echt een heel groot maatschappelijk belang dienen. Als je ze dat leert, kunnen zij hun impact vergroten. Omdat ze meer uit hun tijd gaan halen. Ze worden meer gefocust. Ze genereren momentum. En dat is wat mijn missie is. Om een aantal van dat soort common sense dingen zoveel mogelijk bij iedereen tussen de oren te krijgen. Zodat het specifieke kunstje waar zij voor gemaakt zijn, optimaal kunnen spelen. Zodat we met z'n allen naar het volgende niveau gaan. Want we hebben als mensheid nog wel wat problemen te tackelen in de toekomst.
Ja.
Dus we hebben oplossingen nodig. En die oplossingen zitten in mensen. Alleen ze komen er niet altijd helemaal lekker uit. Omdat ze worden gehinderd door de omgeving waar ze in zitten. Hè? De gemiddelde informatiewerker, shit, die ervaart nogal wat overwhelm. Nou, ja. Als je ze daarmee kunt leren dealen en hun effect kunt leren vergroten, dan gaat de hele wereld gaat een stukje hoger.
Ja.
En dat is wat ik probeer te doen. En ik denk dat opleiding, ik noem dat future-proof education. Dus de toekomst zal van ons vragen dat we in steeds sneller tempo ons nieuwe kennisdomeinen eigen gaan maken. En daar zijn optimale methodes voor. En ik denk dat wij als mensen echt het in ons hebben om heel ver te komen. Maar we moeten wel even onze kop uit de kont trekken nu en aan de bak gaan. Nou, en daar wil ik iets aan bijdragen op die manier.
Ja, vet.
Dus dat is hem.
Ja, cool. Kijk, haak daar een beetje op aan, omdat mijn inzicht eigenlijk van het afgelopen jaar is dat ik daar minder gelukkig van word dan ik dacht eigenlijk. Na mijn blendeltijd heb ik eerst gedacht, oké, ik ga een tijdje mijn focus op alles wat er rondom het boek kan gebeuren, kan plaatsvinden. Deze bedoel, is een gigantische bak werk te doen. Er is een enorme vraag naar, want mensen worstelen inderdaad, wat je zegt, mensen worstelen hier heel erg mee. Maar ik merk dat ik zelf, dat is een inzicht van de afgelopen maanden, omdat ik toen gevraagd werd van, hey, wil je meehelpen met die coronamelder app? Dat ik weer helemaal in zo'n project dook, echt heel hands-on een toepassing realiseren, zorgen dat het er komt. En wat hopelijk een heel concrete bijdrage levert aan deze shit tijd waar we nu in zitten. En dat ik toen eigenlijk dacht, oh ja, ik word hier eigenlijk veel gelukkiger van dan het indirecte bijdragen aan de productiviteit van andere mensen.
Ja, maar dat is de IT-er in je, man.
Ja,
weet je wanneer ik dat heb? Als ik weer eens aan de website mag sleutelen.
Precies.
Dan heb ik een pagina gemaakt en denk ik, ah, dit is echt zo leuk. Ik ben vormgever geweest altijd, ik ben ook IT'er.
Ja.
En dan denk ik, ah, hier word ik zo blij van. Ik zou dit alle dagen moeten doen. En dan voel ik weer die missie een beetje roepen. Zo van, ja, maar daar ben je ook iets begonnen, vriend. Dat moet je eerst even afmaken.
Ja, dus wat ik merk, want ik herken dat heel erg. En aan de ene kant is het natuurlijk zo van, je wil de dingen waar je echt goed in bent, daar wil je op doorvoerborduren. Daar staat de wereld ook om te springen. Dus jij bent daar goed in. Dus geef alsjeblieft dat aan de wereld. Tegelijk wil ik voor mezelf, en dat is mijn doel voor de komende 3 maanden, en misschien zelfs wel een thema voor het komende jaar, onderzoeken of er een gebied is waar ik nog veel meer rechtstreekse bijdrage kan leveren aan een van de grote problemen die we hebben. En dat kan dan zijn in de vorm van een leiderschapsrol, waarmee ik juist mensen binnen de context van zo'n groot probleem kan helpen om zich meer te focussen, om dat te versnellen. Maar het kan ook zijn om juist inderdaad op productniveau na te denken over wat zou dat dan een groot ding kunnen zijn waar ik een bijdrage aan zou kunnen leveren. Dus dat is wel. En daarin merk ik dus dat ritme van doelen stellen, van reflecteren, van nadenken, tijd nemen, cruciaal is. Want anders dan ren je jezelf voorbij en dan mis je die inzichten.
Ja.
En dan kun je je plannen zo niet bijsturen.
Dat vind ik een hele belangrijke van het reflecteren. En wat ik daar nog aan wil toevoegen, voordat ik je even ga aanmoedigen om vooral die ambitie te volgen, omdat ik denk dat het een onderdeel is van je proces. Want je hebt nu een methodiek neergezet. Nu moet je, nou ga je er iets mee doen in de echte wereld. Ga je weer nieuwe dingen leren? Want ik had er net even opgeschreven zo van, over die politieke ambities van jou. Sensemaking. Als ik kijk naar wat de wereld echt 100% nodig nu heeft, is het proper sensemaking. Juiste manier van informatie destilleren. Mm. Jongen, als je kijkt naar COVID, ik weet het niet meer. Ik ben echt helemaal spoorbijster. En ik doe mijn best, snap je? Dus als je de gemiddelde burger bent die dit allemaal ook gewoon overkomt, word je volgens mij alle hoeken ingepingeld. En ik denk dat niet alleen met COVID zo zal zijn. Climate change, economie, en wat het ook is wat we voor de kiezen. Alien invasion, whatever. je moet als individu zelf leren hoe je daar straks mee omgaat en je eigen plan trekken. Want je kan niet meer helemaal uit van de oude instituties die dat voor je deden. Die tijd is voorbij. En ik denk dat er mensen nodig zijn om mensen dat te leren. En toen ik jou hoorde zeggen van, nou, in die politieke partijen eens kijken hoe ze besluitvorming doen. Framing wordt dan eens superbelangrijk. Ik vind dat we dat echt heel slecht doen tegenwoordig. Denk, ja man, ga het doen. Want ik denk dat daar echt heel veel nog te fixen is. Als je kijkt naar COVID alleen al en je kijkt naar de decision making, hebben we met Michaële Schippers toen ook over gesproken.
Hm.
Nou, ik denk dat we met z'n allen best wel een methode van werk hebben neergezet, namelijk de scientific method. Die heeft ook voor dit soort keuzes allerlei impact. Dus nee, dat lijkt me echt helemaal te gek. Super.
Ja, nee, goed. En ik denk om dat breder te trekken voor iedereen ergens geldt, dat zeg maar als je padpunt hebt bedacht wat dan die missie is, dan doe je jezelf, het is het snijvlak van, knoop jezelf nou eens alsjeblieft een tijdje vast daaraan. Hè? Dus dat is wat jij ook zegt, van ik heb het nou even bedacht, ik ga het ook gewoon even uitspelen, dit pad. Want dat doen we aan de ene kant te weinig. Hè? Dan is het veel te veel van hot naar her. Als je je nergens echt in verdiept, dat is ook dat toffe van dat boekje The Long Now. Ik weet niet of je dat kent, van Stuart Brand. Die zegt eigenlijk van, en die haalt dan zo'n quote aan van Bill Gates ook. Dat hij zegt, ja weet je, we overschatten gigantisch wat we in een jaar kunnen doen. Maar we onderschatten gigantisch wat we in 20, 30, 40, 50 jaar voor elkaar zouden kunnen krijgen. Mm-hmm. Met focused effort. Weet je, wat zou je fundamenteel kunnen veranderen als je echt zeg maar, 10, 20, 30 jaar richt op één probleem. Is veel groter dan die kwartaaldoelen die je aan elkaar rijgt. Weet je wel? Dus daar zit ik continu een soort van, knoop je nou eens een tijdje vast, dat is de ene kant. En de andere kant, en dat zal misschien voor veel van jullie luisteraars ook gelden, dan heb je vaak al een idee bij wat die missie is, want daar word je al voortdurend over bijgepraat. Maar ik denk dat het juist ook goed is om je dan ook te realiseren dat dat ook niet in steen gebeiteld is. Dus als dat een jas zit die niet meer lekker zit, moet je ook op zoek gaan naar what's next. En, en daar dan ook durven om dat dan even helemaal te parkeren voor een paar maanden, een jaar. Wat je ook maar nodig hebt om echt te onderzoeken van, hey, past dit nog wel bij mij? Kan dit? Ik is maar... En dan, daarom spreek ik juist deze groep aan, omdat vaak durf ik dat niet te zeggen, omdat ik dan bang ben dat mensen te veel gaan zweven. Ik denk dat juist de luisteraars van jullie podcast al op dat niveau zitten, waardoor je af en toe wel die aanmoediging nodig hebt om dat hele schema waar je in zit, dat hele huisje wat je hebt opgebouwd, die hele manier van denken, die missie, die doelgerichtheid, om dat even te parkeren, los te durven laten voor een soort reset en dan vervolgens die jas weer aantrekken. Die nieuwe jas. Nou ja, dus dat. Dat sta ik mezelf dus nu ook een beetje toe na 10, 15 jaar werken in soort van in dit stramien. Om dat te bedenken, oké.
Ja, nou ja, en ik denk dat, kijk, als je fanatiek sport en je bent de hele tijd aan het kracht trainen, dan is het heel belangrijk dat je eens in dezelfde tijd gewoon even deload. Gewoon even niet meer doet. Waarom? Ja. Kan je herstellen? Kan je inzicht opdoen? En je zult vaak merken dat als je dan de volgende keer het weer oppakt, en je rust was niet te lang natuurlijk, dan ben je sterker dan dat je was. Dus dat herstel is echt uber cruciaal in sport. En ik denk dat dat voor goalsetting en het najagen van doelen ook zo is. En dan mag het rustig een jaar of wat dan ook soms even in de op de Sunday maybe list, zullen we maar zeggen, later. Of het blijft gewoon op je roadmap staan. Ja. Maar dat is mooi aan een systeem. Ja. Het houdt het vast. Net zoals je hardloopambities. Prima dat ze nu even op een lage pitje staan. Als jij, tegen de tijd dat jij er weer klaar voor bent, zitten ze waarschijnlijk ergens in je systeem, in je goals. En dan pik je ze vanuit je retro's, je reflectiemomenten waarschijnlijk wel weer op. Omdat er ineens een thema vitaliteit in je kwartaal tevoorschijn komt. Of iets dergelijks. En dan pik je hem daar wel weer op. En dat is heel fijn aan het werken van een systeem. Want dan is het niet, nee, ik laat het helemaal gaan en ik heb gefaald. Nee, je kiest je even iets bewuster in je uitgifte van tijd en energie. En je gaat dit later weer oppakken, zodat je het goed kunt doen. Ja. En dat moet je zelf durven gunnen.
Ja.
Iets wat ik nog even wilde aanraken vanuit die reflectiemomenten, is hoe ga jij om met het kijken naar je geboekte voortgang?
Ja, heel slecht. Ik ben echt enorm slecht. Ik ben heel slecht in vieren. Ik ben heel slecht in mezelf.
Ja, dat is een beetje waar ik heen wou. Ja,
En dat komt ook een beetje vanuit mijn opvoeding, denk ik. Ik kom uit een gegeven moment vrijgemaakte, niet mega streng, maar wel christelijke achtergrond. Waarbij het heel gaat over goed doen voor de wereld. En juiste keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen voor dat wat je doet. Maar niet zo heel erg dan daarna dat op een voetstuk zetten en dan vervolgens daarnaar kijken en dan zeggen, wauw, ik heb dit gedaan, weet je, ik geniet hiervan. Daar ben ik gewoon niet zo goed in. Ik heb daar andere mensen voor nodig. Ik probeer dat samen heel erg te doen met mijn vrouw. Ja, dat we er de tijd voor nemen om daar elkaar ook, zeg maar, dat aan te geven van, hey, weet je, kijk even terug, zie wat er lekker gaat. Mm-hmm. En ik merk wel dat het in de review kwartaal op kwartaalniveau, dus dat heb ik net afgelopen week gedaan, is mijn allereerste stap is opschrijven alle dingen waar ik tevreden over ben. En dat forceren, ja dat, weet je wat, dat maakt dan wel, en dat op jaarniveau helemaal, weet je, je bent het gewoon vergeten. Je bent het echt vergeten wat je hebt gedaan. En dan op detailniveau zeggen, wacht even, ik heb toen tijd gemaakt om een dag lang met mijn vader te gaan wandelen in de bossen. Dat was een supermooie dag. Daar moest ik een paar dingen voor opgeven, want het was een stressvolle tijd, maar dat was hartstikke mooi. Ik ben daar trots op dat het gelukt is. Trots op dat ik investeer in die relatie, et cetera. Nou, en dat komt dan boven. En daar, dan forceer ik mezelf om daar dan even blij mee te zijn. Maar ik ben toch altijd fundamenteel gericht op, oké, what's next?
Ja.
Dan terugkijken en daar heel, heel trots op zijn.
Misschien kun je het aan jezelf verkopen om het te doen. Als je realiseert of het kort, je voor jezelf voelt dat het bijdraagt aan die achterliggende doelen weer beter behalen. Omdat de reden waarom ik voortgang evalueren zo belangrijk vind en er ook even vieren, is omdat je leert er twee dingen. Eén, je bent momentum aan het genereren. Kijk eens naar de vinkjes die je al gezet hebt. Holy shit. Dus je bent nu in beweging richting dat wat je had voorgenomen om te doen.
Ja.
En dan leer je een paar dingen uit. Je hebt dus invloed op wat eruit komt. Dus als ik er doelen in gooi, dan gaan ze uitkomen. Daarmee realiseer je dat je achter de knoppen zit.
Bevestiging van je werkwijze, ja. Zeker.
Ja, dat. En dat is echt een heel belangrijk inzicht. En het legt de verantwoordelijkheid op de juiste plek mee. Jij hebt het namelijk voor het zeggen. Dat is het. En een hele simpele manier die ik heb gevonden om dat te doen is, ja, ik weet niet hoe het in jou, je hebt net iets laten weten over je opvoeding, maar ze gaven jou waarschijnlijk er ook al stickers op de basisschool.
Ja.
Ja,
zeker.
Kun je alles voor of niet?
Ja, tuurlijk. Ja, daar ga ik.
Ja. Wat ik doe, is ik maak een lijstje met volwassen stickers. Dus dingen die ik wil hebben als volwassene. Ook cadeautjes voor mezelf. En die koppel ik aan uitkomsten. Een nieuw boek. Een keer een dag helemaal niks doen. Weet ik veel. Wellness. Een paar nieuwe controllers voor Steam. Whatever. En die geef ik mezelf ook echt. En dan kan ik me weer. Dat is dan het symbool voor. Oh, je hebt het gedaan. En dat is wel super belangrijk om te doen, vind ik persoonlijk, omdat mij is opgevallen dat als ik bij de gemiddelde organisatie binnenkom, of ik heb er gewerkt of wat dan ook, dat het altijd gaat over die 2% die nog niet af is, niet gereed was, waar het fout ging. Terwijl er wel, kijk naar die andere 98%, shit, wat we allemaal gedaan hebben, weet je wel. Ja. En dan staan ze dan niet bestil en dat motiveert ook niet altijd, hard moet ik zeggen.
Ja. Ja, tof. Misschien is een deel van de werkwijze wel de stok. Maar besteed ook genoeg aandacht aan wat de wortel is. Eigenlijk dat is wat je zegt.
Ik geef mezelf echt wortels om voor te rennen.
Ja, nou,
zo goed, simpel ben ik.
Ik denk dat voor mezelf dus, wat mijn inzicht was van de afgelopen jaren, is dat een van mijn grootste wortels die ik mezelf kan geven is tijd geven om aan iets wat ik super leuk vind te werken. Dus dat gaat dan echt over, precies wat jij zegt, zo'n webpagina maken. Nou, daar kun je misschien van tevoren al naar uitkijken.
Ja.
Dat zijn eigenlijk best wel goedkope wortels die ook nog weer een keer wat opleveren. Als je daar dan je gunt om jezelf gewoon een dag in je agenda te blokken. Dus dat is één ding. En twee is voor mij de plek om te werken. Maar dat is bijna meer workflow eigenlijk dan weer. Maar wat dan zowel het doen van het werk, maar ook tegelijk de beloning is. Als ik in mijn favoriete koffietent zit, die hopelijk binnenkort weer open mag.
Ja.
Na vanavond. Maar ja, goed.
Grappig. Ja, nee, zo heb ik. Nou, exact dat. Loot projectjes. Even los van losse items kun je ook van dat soort uitgiftes van tijd hebben. Zo staat er nog één op mijn lootlist. Ik mag ooit nog een keer van mezelf een time management effectiviteit gerelateerde video over World of Warcraft maken. Omdat mijn stelling is dat als je high-end kunt raiden in World of Warcraft, de vanilla, Blackwing Lair en dat soort dingen, en je kunt zo'n guild runnen, dan weet jij iets over time management. We hebben dat destijds gedaan. Ik heb eigenlijk leiderschapslessen uit opgepikt en zo. Lijkt me hilarisch om nog een keer een video over te maken. Maar past het helemaal 100% binnen wat we ons voornemen? Nee, dus dat moet een beetje een beloning zijn voor andere effort. Dus eerst met mijn boek af en dan mag er zoiets. Maar grappig, ken ik. Leuk.
Ja,
hey, dan wil ik je nog eventjes wat even terug naar de inhoud. Focus management.
Voor mij.
Diepe zucht.
Omdat ik het weer opnieuw over de agenda ga hebben. Maar de agenda is voor mij, alles wat buiten de agenda staat, dat mag gebeuren, hoeft niet.
Mm-hmm.
En daarmee maakt alles wat in die agenda staat, is niet iets waar ik over in onderhandeling ga tijdens de week. En dus ik ga het of ik worstel me er doorheen, of ik ga het gewoon doen. Als het echt niet lukt, krijg ik op mijn kop. Maar daarmee wordt die focus eigenlijk. Daarmee ook dat start de focus, dat maakt dat ik weet wanneer ik ga stoppen met die focus. Dat maakt het behapbaar en overzichtelijk. En ik heb vaak de eerste stap die ik ga doen heel scherp uitgewerkt, waardoor het makkelijker is om eraan te beginnen. Maar dat maakt eigenlijk dat ik de vraag, en ik krijg heel vaak die vraag van hoe zou ik mezelf nog wat meer kunnen focussen. Vermoeiend vind ik het niet, maar het is wel dat ik een beetje denk van het is als je dat doet, als je die agenda volgt en twee, de eerste stap heel helder hebt staan, dan is meer dan de helft van het probleem van focus bij mij in ieder geval opgelost.
En de, je bedoelt de eerste stap, het eerste dingetje wat je zou moeten doen om te beginnen met het werk wat je voorligt.
Ja, en als, ja, dat, okay, ja. En als ik mezelf daar over die drempel sleur, dan is de rest eigenlijk al niet echt meer een issue. Dan lukt het eigenlijk bijna altijd. En dan heb ik Twitter is mijn allergrootste time sink. Dus dat is degene die me van mijn werk echt afhoudt.
Ja.
En dan is het heel simpel. Voordat ik begin, verwijder ik die app, log ik uit in mijn browser. En als het echt drastisch moet, dan wijzig ik mijn e-mailadres naar het e-mails van mijn partner. Wijzig ik mijn wachtwoord, kan ik er zelf niet meer bij. En dan kan zij me
toegang geven. Dat is de deur met de sleutels binnen. Heel goed.
Precies. Ja. Nou, maar dat is zeg maar in trapjes. Hè, als het me in eerste instantie niet lukt om die focus te houden op mezelf. Hè, doordat die tools zo binnen handbereik zijn. Dan is het tools aan de kant. En vervolgens als ik dan alsnog over de grens ga, zijn er nog stapjes die ik kan zetten om dat nog moeilijker te maken voor mezelf.
Ja.
Verder, dat is bazaal is dat het. Ik doe soms Pomodoro als het me helpt, maar vaak niet eens. Omdat toch het verbinden van de individuele taak in mijn agenda aan mijn grotere doel. Namelijk het kwartaalplan, namelijk wat ik in mijn jaar wil, namelijk wat ik belangrijk vind in mijn leven. Mm-hmm. Is voor mij zo'n krachtige motivator om er gewoon aan te beginnen, om mezelf toe te zetten.
Ja.
Dat het eigenlijk wel lukt. Maar ik zeg ook altijd, dat is dus een spier die je kan ontwikkelen. Begin daarin klein en dan zul je merken dat dat over tijd dat je weet, oké, ik moet dit niet voor mezelf inplannen donderdag einde dag. Want dan weet ik dat dat niet het moment is waarop ik op het allerscherpst ben. En dan vind ik het veel moeilijker om mezelf te zetten tot iets wat heel creatief uitdagend is. Dus ik plan daar ook gewoon niet creatief uitdagende dingen. Dus kom je ook niet elke keer in de verleiding om dan te zeggen, ik ga het even toch niet doen, ik ga het voor me uitschuiven. Dus wat je rate van effectiviteit van het volgen van je plan wordt ook hoger. Omdat je eigenlijk het jezelf gewoon wat makkelijker maakt.
Mm-hmm.
Dus dat zijn een paar van de dingen bij elkaar die ervoor zorgen dat ik mijn focus krijg. Het starten, het in die focus komen. En dan vervolgens ja, merk ik dat de type werkzaamheden vaak toch wel zorgen voor een bepaalde vorm van flow. Hoger mm-hmm. of minder.
Ja, oké. Maar jij gaat niet heel proactief uit op afleiding. Ja, middels Twitter. Maar bijvoorbeeld jezelf isoleren. Afleidingmanagement eigenlijk. Ik heb Mark Tichelaar een keer gesproken. En die vertelde over task switches. En hoe duur dat was in termen van je productiviteit. Weet je, al 23 minuten. 66% minder wat er uit je vingers vloeit. Denk ik, holy shit. Weet je wel, dat de duurste vraag op de werkvloer is, hey, mag ik je even wat vragen?
Ja.
Daar breng jij niks tegen in stelling voor jezelf?
Nou, jawel, maar dat zit meer in de... Kijk, want alle notificaties staan altijd al lang uit. Dus als één, sluit alle dingen... Dus zeg maar, dat is meer... Dat valt me echt pas op als ik met iemand anders meekijk. Want dan zie je, oh ja, dit zijn al zoveel laagjes die je ondertussen hebt opgebouwd om jezelf er tegen te beschermen, dat het ook al minder... Dat het al minder effect heeft. Dat je gewoon ziet aan andere mensen dat ze hun telefoon naast hebben liggen en dat die om de 5 minuten oplicht. Ja, logisch dat je dan de hele tijd wordt afgeleid. En dan kun je het hebben over die 23 minuten, maar waarschijnlijk word je binnen die 23 minuten word je alweer afgeleid door iets anders. Dus dat is een soort van non-stop. Dus ik heb echt wel een paar van dat soort barrières aangebracht. Maar die zijn bijna, dus ik noem ze niet omdat ze bijna eigenlijk al zo onbewust zijn. Er komen eigenlijk in principe geen prikkels binnen die ik niet zelf initieer. Dus het is, als je het hebt over Mark Tichelaar's model, zijn het bij mij eigenlijk altijd de interne, de interne afleiding, de interne dingen die me van mijn pad brengen. Alle externe dingen, dat is het punt niet. Weet je wel, ik word niet gebeld, want ik sta gewoon op stil. Alle andere dat doen we allemaal niet. Het enige wat er kan gebeuren is dat ik zelf gewoon het energieniveau niet heb. En dan wordt afgeleid doordat ik denk, ik ga toch even op Twitter kijken. Ik ga toch even naar nrc.nl of zo, whatever. Ik ga toch en die dingen kan ik best wel makkelijk afsluiten als dat echt nodig is.
Ja, interessant. Ja, nou, je zegt het, maar je moet je realiseren, je hebt natuurlijk een zwarte bander. En ik denk dat voor een boel mensen dat simpele ding van bijvoorbeeld notificaties uit... Misschien had je het wel eens gehoord. Probeer het gewoon eens een keer. Weet je wel. Het zijn echt hele kleine micro-changes die echt over de loop der tijd echt een ontzettend effect gaan sorteren als je dat maar gewoon aanleert.
Absoluut. Ja. En ik denk dat notificaties uit is echt het grote cadeautje wat je jezelf kan geven. Hè? Want bijna alle notificaties die je zelf krijgt zijn onzinnig. Dat zijn dingen die je niet per se hoeft te weten. Hè. Dat zijn alle, I don't know, iemand liked een foto van je op Instagram. Dat is echt niet iets waar je voor gestoord moet worden. Tot misschien een notificatie van een hele belangrijke e-mail die je krijgt, die je anders had gemist.
Mm-hmm.
Maar bijna nooit zijn ze echt nodig. Ik zou bijna durven zeggen dat behalve voor gebeld worden door mensen die heel dicht om je heen staan, misschien een zakenpartner of je baas, ja. Zijn ook telefoontjes niet urgent. Zijn dat eigenlijk ook dingen die je zou moeten doen op jouw moment, wanneer ze voor jou passen. En dat is niet tijdens jouw 's ochtends 9 tot 11 blok, waarin je het meest scherp bent, uitgerust, goed gegeten, goed geslapen. Weet je wat, dan moet het gebeuren. En dan moet je niet gebeld worden door de tandarts die zegt, ik ben ziek, kunnen we de afspraak? Weet je wel, zoiets bullshitterig. Dus daar, als je ban die externe dingen en je bent echt al op 80%, zeg maar. Dat is om je focus te krijgen en te houden.
Ja, maar wat kun je mensen nog meegeven? Even los van, zorg ervoor dat je bijvoorbeeld je agenda op orde hebt, zodat je mensen mee kunt nemen in waar je tijd heen gaat. Om hun zakelijke weerbaarheid op hun focustijd te verhogen. Dus hoe kunnen ze die tijd beter verdedigen?
Nou, mijn punt zou dan zijn dat dat het gaat over gun jezelf meer denktijd. Het gebeurt zo vaak dat mensen dan zeggen, ja, ik weet niet zo goed wat ik wil, of ik weet eigenlijk niet zo goed wat belangrijk is, of ik weet niet zo goed waarom ik hier aan zou moeten werken, of ik weet niet zo goed wat de oplossing zou zijn voor dit probleem waar ik mee worstel. En dan zeg ik eigenlijk altijd, heb je al voor jezelf 10 minuten genomen in een ruimte waar je niet gestoord wordt, met een vel papier, zonder laptop, zonder telefoon, zonder afleiding, om eens 10 minuten, wat is nou 10 minuten? 10 minuten na te denken over de oplossingsrichtingen, over je gedachten in je hoofd, om dat gewoon eens op te schrijven. En bijna altijd is het antwoord nee. Bijna altijd is het antwoord dan, ik heb hier nog nooit echt eens even over nagedacht. Laat staan een hele ochtend. Om eigenlijk gewoon wat in je hoofd zit eruit te trekken. En dat moet gebeuren, want als je het opschrijft, dan pas kun je uit het groefje in je hoofd om tot het volgende idee te komen. Want tot die tijd blijf je hersenen ook elke keer denken, ja, je moet dat eerste idee nog opschrijven voordat je tot die diepere laag kan komen. Dus dat op papier zetten is echt de allereerste stap. En dan de tweede is, praat daar met mensen over die je slim vindt, die expert zijn op dat gebied. Toets dan die ideeën en dan komen er allerlei nieuwe inzichten komen daarbij. Ook dat is dan een stap waarvan ik zeg, heb je al eens met 3 mensen gepraat die ook hebben gedaan wat jij graag zou willen doen, die je hoog hebt zitten, om gewoon eens uit te horen, hey, hoe heb jij dit aangepakt? Wat was jouw eerste stap? Waar liep je tegenaan? Wat zou je me aanraden? Met wie zou je me linken? Die stap, ja, die kost even tijd. Ja, want dan moet je uitzoeken en dan moet je vragen. En dat is best wel spannend. Maar dat levert je zo ontzettend veel inzichten op. En dat brengt je, je hoeft al die fouten die persoon hebben gemaakt, hoef jij niet meer te maken. Je hebt zo'n ontzettende bak aan input. Als je systeem op orde hebt, dat is het eerste, dan kun je die alle inzichten die daaruit komen, kun je direct doorvertalen naar concrete doelen, concrete acties. Je weet wat je moet doen, je weet hoe je verder moet. Dat zou voor mij echt de volgende zet zijn. En dat is ook één waar ik mezelf elke keer toe moet dwingen. Want ik heb er ook geen zin in. Ik denk ook dat er mijn beste idee al in mijn hoofd zit. Maar dat is
niet. Ah, daar zitten ze ook. Alleen je moet ze eruit halen, want je onthoudt het niet.
Sure, maar ik heb natuurlijk ook maar zo'n beperkt beeld van wat er kan. En daar moet ik andere experts voor aanhaken die echt al heel goed weten hoe het is om een huis te kopen en welke dingen je dan niet moet vergeten. Waarom zal ik dat zelf moeten uitvinden, terwijl het al zo vaak gebeurd is? Alsjeblieft, neem de inzichten mee van de ander. En dan betaal daar ook voor. Hè, als je denkt, als dit een skill is waarvan je denkt, daar is moeilijk iemand bij te vinden, alsjeblieft voor die experts.
Koop eens duur kopen in dat soort situaties vaak.
Ja, want we geven rustig €1000 uit aan een nieuwe telefoon. Maar als je een keer iemand €500 moet betalen voor een advies over je loopbaan, of over iets waar je 10 jaar lang mee bezig gaat zijn, dan zijn we te beroerd om iemand €500 te betalen.
Ja, of er een uur in te steken, waar je het net over had. Heb je wel eens gezeten, 10 minuten. En dat is het. Ik denk dat mensen zich dat niet realiseren. Dat je, stel je voor dat je iets kon doen, een actie uit kon voeren van een uur tot anderhalf uur, die 4 jaar lang je effectiviteit zou verhogen. Zou je het dan doen? Denk het wel.
Natuurlijk, ja.
Maak een plan voor 4 jaar. Ga maar doen. Ga eens 1,5 uur zitten en maak eens een plannetje voor jezelf voor 4 jaar. En jouw gedrag is al 4 jaar lang. Er is gewoon onderzoek naar gedaan. Dat beïnvloedt je gedrag op een gunstige manier. Ja. En dat kan volgens mij uit in termen van kosten-benefits. Dat heeft rendement, denk ik. En ik denk dat die €500, dat is hetzelfde. Iemand die de juiste dingen tegen jou zegt op het juiste moment met een stukje kennis wat jij niet had. Holy shit, dat kan je voor heel veel onnodige tijdsuitgifte behoeden. Ja, Michael Plutchik zegt het heel mooi. Hè? Je weet niet wat je niet weet.
Nee, eens. Ja, eens. Ja. En ik denk dat die Sowieso betaalde coaching kom je dan een beetje in die hoek. Ik ben aan de ene kant heel kritisch op, hè, want je moet altijd heel kritisch zijn op waarom is iemand coach geworden. Mm-hmm. En dat vind ik dus ook bij mezelf altijd de vraag. Als mensen mij vragen, dan denk ik altijd, ja, weet je, wat weet ik? Nou, ik ben 31 of 32 inmiddels. Ja, wie ben ik om je erbij te helpen? Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die gewoon... En dat vind ik ook echt een oproep. Ik vind dat we meer zouden moeten luisteren naar mensen die 40, 50, 60 zijn. Want die hebben namelijk echt heel veel dingen gezien die voor ons als nog wat jonger heel zinnig zijn. En in die categorie zoeken we het vaak niet.
Ik vind het heel leuk en heel pijnlijk om te horen dat ik in die genoemde categorie val ineens. Rick, hoe groot is onze generatie kloof momenteel? Ik ben 41.
Oh, ik ben 32.
Oh, 32. Nee, maar jij weet nog wel wat een cassettebandje en een potlood.
Ja, dan zijn we klaar.
Dan is goed. Dan is de generatie kloof nog niet zo van die aard. Maar ik denk dat je gelijk hebt, hè? Want ik val net buiten de boot daar. Toen ik ging merken, was het internet er al. Maar er is een hele groep mensen. En wat ik nog wel weet, was het leven zonder een smartphone. En ik weet ook dat sommige aspecten daarvan waren niet zo heel erg leuk. Bijvoorbeeld videobanden waren gewoon niet handig. Netflix is vele malen beter.
Ja.
Maar alleen een telefoon thuis hebben staan en gewoon ergens heen kunnen gaan. En iedereen gaat er gewoon vanuit, oh, die komt wel terug. Zonder dat je de hele dag door werd getracked en getraced en gestalkt. En dat had ook een bepaalde mate van rust. Ja. En ik denk dat die mensen, zeg maar 50, 60, die weten daar nog meer van. En ik denk dat het voor ons mensen, als het gaat om ons goed voelen, op sommige onderdelen van ons leven die rust weer zelf inbakken. Ja. Dan moet je echt zelf doen, want dat gaat niet meer gebeuren uit zichzelf. Oh, dat gaat de kwaliteit van je leven denk ik wel ontzettend verhogen.
Dat is één. En mijn oproep aan de oudere mensen, en dan bedoel, ouder is dan ook toch ook eigenlijk wel vanaf mijn leeftijd, maar naar boven, is dat wij ons zorgen maken over de intenties en de doelgerichtheid van jonge mensen. Laten we zeggen de mensen die nu 10, 15 tot 20 zijn. Ja. Daar wordt best wel veel over geklaagd. En dat begint al vanaf mijn leeftijd, maar dat wordt alleen maar erger als je naar mensen kijkt die nog ouder zijn. En mijn oproep daar is, want er zullen ongetwijfeld mensen zijn uit die categorie zijn die hier naar luisteren. Mijn oproep daar is, ik denk wat jij schetst net van, We staan op een punt dat we met elkaar de schouders moeten zetten onder een aantal hele grote fundamentele uitdagingen. Mm-hmm. Ik denk dat wij als ouderen telkens onderschatten hoeveel energie de jonge mensen hebben. Want ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik kan niet meer 80, 90 uur per week me focussen op een probleem. Elke avond met pizza op kantoor. Nou, dat kan natuurlijk nu sowieso niet, maar elke avond met pizza op kantoor en dan het weekend nog steeds doorbeuken en dan gewoon fris blijven. Dat kan je niet meer.
Nee, ik weet precies hoe dat voelt, want ik mis het dagelijks, het vermogen om dat te kunnen doen.
Eens. Ik mis dat ook, maar ik denk dat wij ons moeten realiseren dat onze rol daarmee verandert naar de wegbanen, de mogelijkheden scheppen voor de jonge mensen om hun energie in te zetten. Maar in ruil daarvoor moeten wij ze het perspectief geven, en dan met name de nog wat oudere mensen, het perspectief geven van hoe je shit fixt. Mm-hmm. Want dan kunnen de jonge mensen nog veel harder gaan. Dus in die zin sluit ik me heel erg aan bij wat jij zegt als missie. Als het jou en mij lukt, maar dat geldt voor een veel groter deel van de samenleving, als het ons lukt om de jonge mensen de juiste kant op te duwen, in plaats van te zeggen, je hebt hier nog niet over nagedacht. Dit is een dom idee. Gaat nooit lukken. Dit gaat nooit werken. Maar in plaats van zeggen, ik waardeer je energie, je enthousiasme en je inzet. Denk hierover na. Neem dit mee. Maar ga dan alsjeblieft aan de slag met die grote problemen. Dan kunnen we dat samen doen. Dus ja. De één oproep is aan jonge mensen, luister naar de ouderen. En de ouderen, neem de jonge mensen mee om ze te helpen om die oplossingen te realiseren. Want dat is vaak moeilijk.
En? Hij werkt ook de andere kant op. Want ik denk namelijk dat wij als de iets oudere generatie... Kijk, toen ik 20 was, kon ik me niet voorstellen dat ik de nieuwste versie van een iPhone niet interessant vind. Ik merk nu al, dat begint een beetje af te vlakken. Dat begin ik minder interessant te vinden. En ik denk dat ik bovengemiddeld mentaal lenig ben. Maar ik bespeur ook verstarring bij mezelf. Bijvoorbeeld, wat je zegt, dat je naar de jeugd kijkt en denk ja... U zijn ook niks meer gewend, want niemand bij jullie wordt als laatste gekozen tijdens de sport. En dat is heel vormend, weet je wel. Ik denk dat we ook niet moeten uitvlakken hoe groot het probleemoplossend vermogen van de jeugd tegenwoordig is. Ze zijn allesbehalve dom. En zij zijn het meest gemotiveerd om er iets van te maken, omdat we hebben het wel mild verkloot voor ze. Dus ze zijn intrinsiek bijzonder gemotiveerd om dat te fixen. En daardoor worden ze ook heel creatief, denk ik, op een manier die wij misschien niet eens meer kunnen. Dus ja, helemaal met je eens. Want ik denk dat wij al die energie en dat momentum perfect kunnen kanaliseren. Want wij hebben al een heleboel dingen verkeerd gedaan waar we ze voor kunnen behoeden. Tegelijkertijd zouden ze ons maar zo ook nog weer eens wat dingetjes kunnen leren waar wij weer scherper van worden.
Ja, nee, alleen
dat
maar.
Dat geloof ik ook in.
Ja, helemaal eens. Dus het ligt ook altijd genuanceerder dan dat. Maar ik denk wel dat we moeten echt uitkijken. Misschien dat de samenvatting, jij en ik moeten uitkijken om niet die groep in het cynische bakje te zetten. En wat wij ook lastig vonden van ons, van de mensen die ouder waren, dat ze naar ons deden. Weet je wel, dat is ook niet leuk. Dat je beschouwd wordt als de generatie die het allemaal niet zo moeilijk heeft.
Wat gaan we na? Jij kan je nog een aantal docenten herinneren uit jouw hele academische carrière. En dat waren altijd de gasten die je als gelijkwaardig behandelden. Dus daar zat niet deze verhouding in. Zeker. Die behandelde je als een peer. En daardoor voelde je op een bepaalde manier iets van, oké, van jou ga ik shit aannemen. Want jij hebt blijkbaar het beste met me voor of zo. En je doet niet zo badinerend. Sommige docenten kunnen zo'n houding hebben van, nou, ik zou eens even vertellen hoe het zit. Ja, dat is een goede manier om je publiek te vervreemden. Heb ik ook hardhandig geleerd.
Ja, helemaal eens. Nou, mooi onderwerp.
Ja, leuk. Sowieso tof om je te spreken. Ik denk dat we wel een beetje het merendeel van de dingen die ik vandaag met je wilde bespreken heb gehad. Maar zoals dat soort dingen gaan, dan zijn we zo'n half uur verder. En denk ik, oh ja, ik had dat nog even moeten vragen. En ik heb het gevoel dat als we nog een keer zo'n sessie zouden doen, dat het nog steeds even leuk zou kunnen zijn. Dus op het moment dat we in iets rustige vaarwater zitten weer, dan lijkt het me ook echt tof als je nog een keer terugkomt naar de studio. Ook kijken wat je inmiddels hebt opgepakt. En ik zei het daar straks al, man. Dat stukje met die sensemaking. Ik denk dat daar nog wel wat voor je weggelegd ligt. Want ik denk dat daar echt de behoefte echt super hoog is. Dus mensen echt helpen met de juiste keuzes maken.
Ja.
Shit, dat gaan we echt nodig hebben.
Dus. Ja, nou dank. Dank. En ik denk dat dat ook voor mij het punt is. Wat ik merk dat ik mee wil geven aan mensen om me heen. Is het van die combinatie van investeren in je eigen systeem. Want dat is gewoon hygiëne. Dat is gewoon, dat, ik bedoel, je kunt eigenlijk niet meer zonder. Maar daarna ook. En gun jezelf de tijd om in een wereld waar we het zo goed voor elkaar hebben eigenlijk nog steeds. Dat je kan werken aan waar je aan wil werken. Om daar dan ook jezelf de ruimte te gunnen. Om daar dan ook even over na te denken. En dat je uit de groef kunt stappen waar je nu in zit. Dat kan eigenlijk altijd. Maar dan moet je er even bij stilstaan. En dan vervolgens ga je de middelen zien en vinden. Om dat dan ook vervolgens te realiseren. Misschien heel kleine stapjes. Van week tot week. Van kwartaal tot kwartaal. Maar dat kan wel. Dus dat sluit aan. En dat pad ga ik zelf opnieuw volgen. Dus lijkt me leuk om daar nog eens over door te
praten. Ja, lijkt me echt om te gaan. En ik ben helemaal met je eens wat je zei daar straks. Kleine stapjes. Dus stel je luistert hiernaar als eindbaas. En ik denk, cool, ik wil hier ook iets mee. Niet meteen in je doelen, in je workflow, in je agenda. Kaizen is een mooie ontwikkelmeter die ik zeg, elke dag 1% beter. En dat is goed genoeg. En als je dat elke dag doet, dan over een jaar, dan ben je zoveel verder als dat je überhaupt had kunnen zijn als je één keer een heftige sprint had getrokken. Dient mij altijd wel. Maar dat zelf even voorhouden, want anders wil je weer te perfectionistisch zijn. Dus hou het simpel voor jezelf, is wat ik zou zeggen. Rick? Dankjewel, man. Ik heb er zelf weer een boel van geleerd. Ik hoop de luisteraars ook. Als mensen met jou in contact willen komen, je boek willen kopen, je eens een keer willen uitnodigen om op hun bedrijf een mooie masterclass of seminar te geven, waar kunnen ze jou vinden?
Ik ben best bereikbaar via Twitter. Rick Pastoor, met een C.
Ja, zijn het al.
Ja, dus dat is mijn grote timesync, maar daar kun je me ook vinden. Dus zie je wat ik doe. Ik heb een wekelijkse nieuwsbrief over slimmer werken op werkslim.nl. En het boek en alles wat er aan verwant is op gripboek.nl.
Ja, nou, helemaal te gek. Dankjewel. Dankjewel voor je tijd. Luisteraars, weer bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Ciao.